The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Voorzitter, Zeeland is in beroering.
Dit is natuurlijk wel gewoon belastinggeld waar het over gaat.
En wat we eigenlijk zeggen, we willen weer 1% plus die korting.
Oprecht nogmaals, mijn excuses daarvoor.
Wilfred Gené.
Danny de Munk is deze week 50 jaar oud geworden. Je zou het bijna niet zeggen. Hij heeft zijn missie gewonnen. Hij gaat het levenslied nieuw leven inblazen. Vanmiddag is hij tot 6:30 mijn co-host. En ook Huub Stapel, als hij tenminste de Skydance kan vinden, komt langs. Na zijn voorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus, heeft hij nu weer een nieuwe one-man show. Het heet Het Huwelijk. En we zitten natuurlijk in die Skylounge met onze eigen DJ, DJ Thomas Robson. En naast me zit dus Danny de Munk, vaste luisteraar neem ik aan van BNR.
Ja, dagelijks natuurlijk, of tenminste wekelijks natuurlijk in dit geval.
Ja?
Ja, Wilfred, ik luister elke week naar
het leukste.
Dat snap je natuurlijk wel, hè? Ik moest goed voorbereid zijn.
Ja. Heb je het ooit één keer gehoord, dit programma?
Ik ben wel twee keer te gast bij je geweest.
Ja, maar dat was ook
maar dat ben jij snel vergeten, denk ik.
Nee, dat was één keer in een soort skizaak,
ja,
skiwinkel.
Klopt.
De skihut was dat, geloof ik.
2018 was dat, klopt.
Ja, in Scheveningen. Dat was hartstikke leuk. Toen was je je vrouw nog kwijt. Die stond er middels 6 jassen af te rekenen.
Ja, niet normaal meer, joh. Ja. Echt, alles wat ik had verdiend, ging één keer
weer. Ja, nee, je was het gelijk kwijt. Ik heb het gezien. Maar wat ik zo leuk vind, ik zit naast een potje Nutella. Dat vind ik nou zo bijzonder.
Ik snap waar je heen wil.
Ja.
Nou, het grappige was, ik zou niet verwachten, ik kwam een Duitser tegen.
Een Duitser? Ja.
En dat
een
is
Duitse producer, toch? Of
ja,
niet?
Een Duitse producer. En die werkt samen met Emiel Hartkamp.
Emiel Hartkamp heeft jouw laatste single ook geschreven, maar die heeft heel veel grote nummers, onder andere voor Frans Bauer geschreven.
Correct, ja. En op een gegeven moment zei hij, je moet meer denken aan een potje Nutella. Ik denk, waar gaat die man in godsnaam heen?
Ja, was dronken.
Ja, dacht ik. En hij zegt, wat jij hebt gedaan is zo veelzijdig. Links, rechts, onderboven. En hij zegt, je moet meer kiezen voor een vaste richting en niet te veel uitstapjes. Maar ja, dat kan je negatief belichten en je kan het positief belichten. Ik ben juist blij dat ik zo'n veelzijdige carrière heb gehad tot nu toe.
Ja, want maar, je acteert, je ziet het leven, je hebt musicals gedaan. Je hebt weer de Nederdance heb je ontwikkeld natuurlijk.
Dat was in de skihut toen, toch even lekker zo was dat.
Ja, was heel goed.
Nou, dankjewel man. En op een gegeven moment denk ik, ja, misschien is het, ik ben nu 50 geworden. En misschien heeft hij ook wel een beetje gelijk. Dus minder uitstapjes, maar je meer focus op het levenslied van weleer. Dan denk ik toch aan mijn opa en oma, Duo de Munk, Willy Alberti, Johnny Udaan en André Hazes senior.
Dus dat gaat het nu de komende jaren worden?
Dat is mijn roots, dat is mijn DNA. En dat heb ik heel lang
alleen maar omdat een Duitse producer dat tegen jou zegt, geloof je dat meteen?
Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel zo, als je al zo lang meedraait, is inmiddels, dan word je toch met je neus op de feiten gedrukt, omdat je veel interviews doet, vanwege mijn 50ste verjaardag.
Maar ook als je geen interviews doet, kom je er wel achter, hoor, dat je 50 bent.
Dat is waar.
Dat heb je niet nodig om dat te ontdekken.
Nee, oké. Maar dan op een gegeven moment denk je toch, nou, misschien is dat wel mooi, juist, je weet ook niet hoe oud je wordt, en dan wil je een soort legacy maken. En denk, ja, het is een beetje aan het verdwijnen. Net zoals mijn accent. We zitten nu in prachtig Amsterdam, maar echt het Amsterdamse accent, dat hoor je ook bijna niet meer. En juist ook die tongval, die snik, dat wil ik gewoon weer terugbrengen.
Maar dan ga je ook steeds platter praten weer binnenkort.
Nee, want ik blijf echt wel dicht bij mezelf.
Nou, dat heb je een tijdje niet gedaan, want je ging op een gegeven moment ABN spreken. Dat moest ook een beetje,
ja,
toch?
Dat klopt. Anders had ik niet op de Franse Revolutie. Les Miserables. Dus ik moest wel, om jezelf ook weer te ontwikkelen. Ik denk dat er twee mensen zijn, dus Jan Smit en ik, die eigenlijk, en dat is, geloof me, als je dat moet ervaren, als je op zeer jonge leeftijd bekend wordt, dan ga je tussen vet en tafellaken in zitten, tussen jongen en man. En om dan een langdurige carrière te ontplooien, ja, moet je knokken, je moet je ontwikkelen. En in mijn geval was ik 19, toen was ik een beetje klaar. Ik was een beetje verlaten puber. En toen was ik een beetje klaar met Verdomd Alleen. Dat is misschien niet goed geweest, want dat is onzin, want ik zing het nu nog.
Ja.
Maar het was wel zo, op een gegeven moment was er ook geen musicalcultuur. Jo van Ende bracht toen Les Miserables naar Nederland toe. Maar ja, zonder een Amsterdamse accent. En toen moest ik echt me daarin weer ontwikkelen. Spraaklessen, joh, niet normaal. Ook dat afschuwelijke lied Vrienden voor het Leven.
Wat is daar mis mee, man? Dat is een lekker nummer.
Jawel, maar ik heb dat toen, moest alleen netjes worden gezongen. Bijna de hele dag over gedaan.
Ja.
En dat was niet de Danny qua klankkleur.
Ja, maar ik vind het toch een beetje vreemd. Dus je komt een Duitse producer tegen, die noemt jou een potje Nutella. Die is te veel van alles. Die heeft jou zelfs nog een jukebox genoemd, begreep ik ook. Omdat je zoveel verschillende dingen hebt gedaan.
Ja.
En dan denk je, ja, die man heeft vast gelijk. Ik ga dat niet meer doen. Ik ga het nu helemaal anders aanpakken. Maar wat was er nou zo mis met die carrière dan?
Nee, er is niks mis met mijn carrière. Daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Maar het is wel juist omdat
je vindt dat je gevangen moet kunnen worden door het grote publiek. Ze moeten het snappen. Dat is wat je eigenlijk zegt.
Nee. Want ik ben altijd juist tegen de stroming in gaan zwemmen. Ik heb juist nooit gedaan. Want dan zou het te makkelijk zijn geweest. Juist heb ik vriend en vijand altijd weten te verrassen. Je hebt de dingen zijn een hit en soms zijn dingen zijn een flop. Ja. Maar juist, dat is wel kenmerkend aan mij, dat ik juist nooit heb gedacht, oh, nou moet ik dit, want dat is juist heel erg in. Nederdance, dat was echt totaal iets anders. Mensen verklaarden me ook voor gek.
Ja, alleen, midlife-crisis hadden ze het over.
Maar dat is ook op een gegeven moment. Ja. Nou, dan moet je je weer verdedigen, want dan moet je zeggen, ja, Tiësto, ja toch, Tiësto is ook 51. Dat betekent dat je geen dancemuziek kan brengen. Dus dat is altijd wel, ik ben altijd wel iemand die...
Maar al die uitstapjes gaan het niet meer komen.
Jawel,
dus.
Jawel. Want ik,
toch wel.
Jawel, als je wordt gevraagd...
Maar dan blijf je een potje Nutella. Nee, dat snappen ze niet.
Nee, op muziekvlak.
Ja?
Muziekvlak, dan ga ik me wel richten op dat potje Nutella.
Dus dat je één duidelijk merk wordt.
Correct.
En dat wordt het levenslied.
Ja, Danny dan... de Munk is denk ik... kijk, als jij nu hier op straat gaat vragen wie is Danny de Munk...
Krijgt er allemaal de kleren, zeggen ze dan.
En dat is een straatschop.
Dus... Samen niet. Ja, er lopen heel veel buitenlanders rond hier. Maar ja.
Dat is waar.
Ja.
Nee, maar dan, dus daar hoef ik niet aan te werken. Dat is onzin. Maar op het muziekvlak vind ik het gewoon weer leuk om te bouwen. Dus ik begin weer op nul. Zo is het nou eenmaal. En met bij elke slok mijn nieuwe single heb ik zoiets van... Ja, dan gaan we weer.
Hebben wij dat nummer eigenlijk of niet? Zullen we even luisteren voor de liefhebbers hier van het... Amsterdamse volkslied.
Bij elke slok, dan zal ik aan je denken. Niemand die mij lacht nog van me steekt. Dus ik leef.
Echt waar, je moet ze helemaal in toon houden hier.
Ja. Hey, sommigen, dan weten we, moeten we altijd even kijken of de hartslag nog aanwezig is. Dus.
Dan zal ik aan je denken.
Nee, maar het is wel een lekker nummer.
Ja, laat mij.
Even dit stukje.
Ja, nu op.
Dan hoor je de jaren 80 en 90.
Let op.
Komt in.
Cor, ook opletten.
Tweede stemmetje.
Deze.
Ik neem het er maar even.
Zo ook hebben gedaan.
Oh ja. Noem maar eens eentje gelijk. Ja.
Ja, maar dit is een stukje voor mijn gevoel wat echt de jaren 80 is.
Nou, ik
zie mezelf geleren hoog is, geloof me. Het is een beetje een tenorpartij. Wat wil je al, Betty, ook? Nee.
Ik zie mezelf in Café Nol zitten nu.
Ja, ja, toch lekker, toch?
Maar meestal had ik daar iets meer gedronken.
In het water.
Iets meer gedronken dan
ja,
ik nu eigenlijk...
Absoluut.
Ik zit nu
absoluut.
Camille thee. Ik ben echt een oude lul wat dat betreft.
Nee, man, haar toch eens op.
Maar een paar berenburgjes cola waren er altijd wel liever gegaan dan. Maar dat gaat dus de toekomst worden. Dit
ja,
is
absoluut.
Nu qua muziek.
Nou, de komende jaren absoluut wel, ja. Ja, daar ligt nog mijn hart. En ik heb dat een hele tijd weggestopt. Omdat, net wat je zegt, ja, toen was dat potje Nutella er niet. Ik heb te veel dingen mogen doen. Maar bijvoorbeeld over veelzijdigheid. Dan word ik weer 2 weken geleden gebeld door Sjan van der Velde.
Ja.
Voor de televisieserie All Stars.
Ja, en jij zegt ja.
Ja, dan ga je geen nee tegen zeggen.
Ja. En dan zegt die Duitse producer weer tegen jou. Zo gaan we het nooit snappen, Danny.
Ja,
zo belt, snappen we het niet. We verstehen het niet, Danny. We verstehen het niet.
Ja, nee, dat klopt. Nee, maar dan is het anders. Dat is weer acteren. Ik ben natuurlijk ook acteur.
Ja, maar je moet een duidelijk merk nu even neer gaan zetten. Dat is dus die opdracht van die Duitse producer.
Dames en heren, Danny de Munk. Welk merk moet ik neer gaan zetten? Even serieus.
Ja, gewoon krijg de kleren. Gewoon nou, volks, een beetje volks.
Maar dat is muziek. Dat is muziek.
Ja, dus dat acteren gaat ook weer gebeuren. Dat deed je trouwens ook in de All-Star film.
Ja. Ja, ik heb alleen de bioscoopfilms gedaan. Dus eigenlijk is de tv-serie is voor mij nieuw.
Ja. En als er dan een presentatieklus voorbij zou komen... ze zeggen, nou, ga een keer die vrijdagmiddagshow overnemen van Gené. Wat zeg je dan?
Dat gaat mij niet lukken. Dat talent heb ik niet, hoor. Zoals jij kan praten. Nee, joh. Nee, absoluut.
Maar is dan een tv-programma? Dat ze zeggen, John de Mol belt jou. Die zegt, nou, Den, hey.
Nee, ja, dan moet het echt dicht bij het publiek staan. Ik ben wel een volksgozer. Dus ik heb wel zoiets van, ik moet niet politiek dingen gaan doen. Dat ligt niet bij mij. Maar gewoon dicht bij de mensen. Ja, dat zou ik wel willen. Dat vind ik wel leuk.
Maar je bent 50 geworden, voor de duidelijkheid. Soms als ik met jou zit, heb ik idee dat je 80 bent. Ja, nee, dat gevoel heb ik altijd een beetje.
Hoezo stink ik?
Nee, maar je hebt altijd dat beetje dat ouderlijk over. Dat je hebt al zoveel meegemaakt dat je heel vaak al terugkijkt. Nee, dat zit zo en dat zit zo. Ken je dat?
Nou, ik sta niet bekend om mijn ouderlijkheid. Juist meer dat ze
nee,
vinden...
Je ziet er jeugdig uit, maar je kan wel iets uitstralen van... Nou, ik heb het allemaal wel redelijk...
Nou ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb natuurlijk in die 38 jaar... ben ik heel dankbaar voor wat ik allemaal heb mogen doen. En dat is mede dat... Ja, ik ben zo jong begonnen. Wat zeg je nou
weer? Ik ben heel dankbaar voor wat ik mogen doen. Dat zijn we teksten, man.
Nou, het is toch een mooie carrière.
Ja, nee,
dus
is het
dat jij nu ook de wind in de zeilen hebt, is toch fantastisch?
Nou ja,
hoe lang heb je daar naartoe gewerkt?
Hoor, ik laveer.
100 jaar.
Het ene moment heb ik even de wind in de zeilen. Ja, het andere moment is vol tegen, hoe kan ik je melden?
Ja, nog op. Met VI scoor je hartstikke lekker. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Hoe lang heb je daarvoor gewerkt, man? Heel lang, 100 jaar.
38 jaar, waar ik eigenlijk best wel heel trots op mag zijn op die 38 jaar.
Dan ben ik degene dat als ik naar jullie kijk, leg ik ook helemaal in een deuk.
Ja.
Ik vind het juist mooi, daar heb je hard voor gewerkt, man.
Ja, nee, dat doe ik nog steeds. Ik werk me tussen te barsten natuurlijk. Ja.
Dus daar mag je gewoon trots op zijn. En zeker als ze scoort.
Dankjewel.
Dat de mensen zeggen, ja, over kijk zijn, waarom niet? Daar mag je alleen maar trots op zijn. Pieken en dalen. Nou, nu zit je in de piek.
Ik hoop dat Huub Stapel het gaat halen. Dat is ook een goede vriend van je, toch? Is hij inmiddels... Ja. Hij is op de wc, hoor ik nu.
Ja, die is even iets ouder.
Op zijn leeftijd moet je natuurlijk vaak naar de wc.
Is hij plassen?
Ja. Even plassen, dan komt hij zo terug.
Jeetje, maar ouwe zeikert.
Tot zo na de ANWB. Vrijdag, ja, wat is het vandaag eigenlijk? 21 februari is het volgens mij. Hè? Kijk even naar de mensen. 21 februari, niemand kijkt mee. Huub Stapel is inmiddels aangekomen. Wat leuk zeg. En ze begroeten elkaar alsof ik al heel goed kennen. Nou, dat kennen ze volgens mij ook, Danny de Munk en Huub Stapel. Huub, goed dat je er bent. Oh, ze gaan nu een beetje zitten smoesen met z'n tweeën. Dat wordt een beetje een lastige middag geworden op deze manier.
Gewoon op. Ja, over dieet.
Dieet.
In 12 dagen is hij 7 kilo afgevallen.
Zo. Ja, dat is knap.
Dat is heel knap. Wat heb je gedaan?
Weg. Metabolic balance. Een bloeddieet. Dan nemen ze bloed af en dan zeggen ze precies welk fruit, welke groente, welk vlees, koolhydraten niet.
En waarom doe je dat?
Veel water. Nou ja, ik had een buikje.
Dat wil je niet?
Dat wilde ik niet.
Je bent 65.
Nou ja, geweest al.
Oh, nou, dat maakt ook
drie maanden.
Ja. Nee, maar serieus, wel heel snel.
Ja, heel snel.
12 dagen, ja. Mijn god zeg.
Ja, en Pilates helpt enorm.
Okay.
Weet je wat ik zo grappig vind aan jou, Huub? Je zat laatst ook weer bij Café Hendrik zeggen nee.
Ja.
Elke keer wordt dat tegen mij gezegd, maar die Huub is een hele lastige man. Dat kan helemaal niet leuk worden. Dus ik vind het altijd gezellig.
Ik ook.
Ja, wat ligt dat dan? Ja. Dat mensen dat over jou kunnen zeggen eigenlijk.
Ik heb geen flauw idee.
Gek is dat, hè? Humeurig kan hij zijn en lastig.
Ik kan wel nurk zijn.
Nurks, inderdaad.
Maar dat is meestal met een reden.
Okay.
Als mensen niks kunnen of ik heb klotskoppen en klunzen om me heen, dan kan ik wel redelijk pissen.
Ja, wat gebeurt er dan met je?
Nou ja, dan word ik een beetje boos. Als iemand niet kan acteren en die wil toch acteren, dan denk je, ja, laas erop zeg.
Ja.
En ik deed mijn Danny's eerste film.
Ja.
Daar zat ik toevallig in.
Op verzegen toch? Ja.
Dat is ook niks geworden toen.
Dat is ook niks geworden.
Dat had je met die titel kunnen weten.
Ja. Toen liep ik met het potje Nutella. Ja. Maar toen was het 1985 volgens mij.
En binnen 2 dagen kende ik de hele familie. Ik kende vader en moeder. Ik ken Henk de Vries. Ik kwam overal thuis.
Henk de Vries gaat hij noemen van de Bulldog.
Van de Bulldog, ja. Daar gingen we naartoe. Dat was heel gezellig.
Na afloop naar de Bulldog.
Nee, tijdens ergens. Nee, niet om hasjes te roken, maar gewoon voor de gezelligheid.
Nou, wel iets drinken mag ik aannemen, toch? Of
ja, water toen al, toch?
Ja,
toen al. Ja. Ja, ik was toen wel kind, hè?
Ja, precies.
Nee, maar kon hij acteren?
Ja. Hij kon het heel goed.
Ja?
Ja, natuurtalent.
Want er zit een beetje met het merk Danny de Munk in onze maag. Er is een Duitse producer geweest die heeft tegen hem gezegd... ik snap er helemaal niets van. Je doet te veel dingen, dat snappen de mensen niet. Je moet duidelijkheid gaan creëren voor jou. Dus hij gaat nu alleen nog maar het levenslied zingen. Maar hij gaat toch alweer acteren, heeft hij gezegd.
Ja.
Wat moet hij wel en wat moet hij niet doen, denk jij?
Hij moet gewoon doen wat zijn hart hem ingeeft.
Ja, dat zeg klopt. Ik dus ook, ja.
Het is toch heel
maar dan is het nog zo, de muziek is totaal iets als het acteren.
Dat is waar.
En ik probeer het elke keer aan hem uit te leggen. Hij snapt het ook wel, maar hij is lekker weer eigenwijs.
Nee, maar die Duitse producer heeft bedoeld dat mensen moeten jou nu een keer snappen. Die moet jou in een vakje kunnen stoppen.
En maar dat is waar. Dat is waar.
Maar dat is helemaal niet waar. Ja, dat is niet
dat is
waar,
toch niet zo? Dat is toch meer een probleem, van mensen, denk
ja,
ik.
Ja, dat denk ik dus ook.
Jawel, maar dan is het nog zo... Het klinkt echt gek. Ik ging dat nummer bij elke slok ging ik inzingen.
Ja.
En op
dat
een gegeven moment...
nieuwe single is dat.
Toen moest ik op een gegeven moment gewoon huilen. Ik speel geen toneel. En toen zei mijn vrouw ineens, wat ben je aan het doen? Ik heb dat zo lang weggemoffeld, dus weggestopt in een laadje...
Ja.
Dat het mij van binnen gewoon raakte. Dus eigenlijk ook door die spraaklessen waar we net over hadden... tijdens musical, tijdens acteren... ik trok het door op televisie... dat was niet eigenlijk waar mijn hart lag. Nee. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik heb het heel goed.
Jij speelde Danny de Munk, maar je was het niet.
Nee, ik, hetzelfde als acteren. Spraaklessen is dat je in ene heel erg gaat letten op je spraak. Maar het is niet je werkelijke ik. Dat deed ik wel zodra ik weer gewoon thuis was. Maar zodra ik interviews deed of waar dan ook... of in All Stars, dan sprak ik algemeen beschaafd Nederlands. Maar
je hebt jezelf verloochend...
Nee, je bent dan aan het acteren.
Nou ja, dan verloog je jezelf toch een beetje? Of
nee,
zo,
dat is ook een vak. Acteren nee, is ook dat vak. Zo, ja?
Het is niet helemaal waar, hoor. Ik heb op toneel... Ik praat plat van hoe zoet, hè?
Ja.
Een Limburger, dus ik praat plat.
Tegelen.
Ja. Dus ik kreeg op toneelschool gewoon 5,5 jaar elke dag spraakles. Spreek- en stemtechniek. Nou, en dan leer je dialect af. Maar je leert het niet af. Ik praat het nog elke dag.
Ja, maar kijk, jij... bent in alles wat je hebt gedaan dus wel helemaal jezelf geweest. Hij heeft iets van zichzelf verstopt, want hij ging zo hard huilen... toen hij dat weer mocht doen.
Nou, zo hard.
Je hebt 10 minuten staan huilen. Je was niet meer aanspreekbaar gelezen.
Hij maakte bijna Storm Dennis van.
Nee. Van snotter heb je doen.
Ja, het was verschrikkelijk. Klopt wel, ik ga een beetje met je mee praten. Nee, uiteindelijk is het gewoon weer nu terug naar mijn roots... en wat ik werkelijk thuis ook ben.
Ja. Ben je jezelf op het podium, Huub, met het nieuwe programma van je? Het huwelijk? Ben je dat helemaal jezelf?
Dat lijkt alsof ik daar als mezelf sta, maar er zit natuurlijk... altijd een laagje overheen. En hoe dat precies zit, dat kan ik je niet herleiden. Want wat ik nu doe, dat is een kruising tussen een cabaret en een stand-up comedy en een beetje toneel. Ja. Een beetje rolletjes spelen hier en daar. Dus het is een, iemand noemde het, Leo Alkemade noemde het een nieuw genre. Dus daar was ik heel blij mee.
Oh, en hoe zou dat genre kunnen omschrijven dan?
Ja, zeg het maar.
Ja, nou, dat moet jij zeggen. Ik vraag het aan je namelijk.
K-stato. Cabaret, stand-up, comedy en toneel. K-stato vind ik wel goed. K-stato. Oh,
K-stato, okay. Die noteren we even. Dat is leuk. Dan heb ik net weer geen pen. K-stato.
Ja,
en hoe gaat dat goed tot nu toe?
Ik heb meer dan 60.000 kaarten verkocht.
Serieus? Dus,
ja, ik mag niet klagen.
Zo, maar dat is natuurlijk ook voortbedurend op het succes van Mannen van Mars. Natuurlijk. Dat verwachten de mensen weer zoiets.
Ja, natuurlijk. En het wordt steeds meer ook de voorstelling die ik wil hebben. En gisteren in Drachten vielen er weer 800 uit de stoel.
Er vallen ze ook echt uit. Er gebeurt wat, zeg maar.
Ja, ik doe het orgasme van mijn zusje na in de voorstelling. Dat is nogal...
Het orgasme van je zus.
Nou, dat schijnt nogal komisch te zijn.
Je maakt me nu heel nieuwsgierig.
Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar
kom op, gooi
het dat de vrouw tijdens het orgasme even heel lelijk wordt. Dat ze geen controle heeft over de gezichtspieren.
Op het gezicht, okay.
En dat doe ik dan even voor hoe dat gaat. En dan een spasma erbij, want daar zijn wij mannen zo dol op natuurlijk. Want dan denken we
nou,
helemaal...
Hoe vind je zusje dat? Dat je dat doet?
Ja, ze weet het niet, hè.
Ze weet het niet.
Dat zeg ik in de voorstelling ook. Ze weet
je gaat
het
ook niet uitnodigen voor je voorstelling.
Het is al geweest. Oh. Ze moest zelf het hardste lachen.
Okay. Maar is het echt anders dan wat je hebt gedaan met Mannen van Mars, Vrouw van Venus? Of is het toch wel
in de lijn van? Ja, het is precies dezelfde lijn. Nee, natuurlijk. Ja. Het ligt echt in het verlengde daarvan.
En je raakt daar nooit over uitgesproken?
Nee. Daar kun je zo volgens mij nog 10 voorstellingen over maken.
Dan nog even terug naar dat wat je zegt. Je brengt jezelf in, maar ook weer niet helemaal. Hoe ver breng je jezelf in? Je moet ook eigen materiaal gebruiken.
Eigen ervaringen. Ja, natuurlijk. Ja,
hoe ver gaat dat?
Nou, dat gaat zover als je jezelf oorbaar acht.
Ja. Want ik had Danny gisteren aan de telefoon. En het regent scheidingen natuurlijk de afgelopen weken in showbizland. Ja. Mm-hmm. En Danny probeerde een beetje uit te leggen wat het geheim van zijn huwelijk was. Kun je nog één keer proberen samen te vatten, Danny? Wat het geheim is van jouw huwelijk, 30 jaar?
Ja, eigenlijk toch wel. Kijk, eerlijk is eerlijk. Je hebt pieken en dalen. En wij hebben ook dalen gekend.
Ja.
En,
waar bestonden die uit dan?
Ja, dat ga ik jou uitleggen. Ja,
nu wordt het interessant.
Ja, dat weet je zelf als de beste.
Dan kan ik een rijmpje opnemen, lekker in je hand. Nee, dus dat zal ik nooit.
Is dit nou zeg?
Maar dan kan ik het anders verstaan. Ja, je zal het weten als je mij uitnodigt. Ja? Nee, het is meer dat je ook inderdaad er ook voor vecht. En ik vind momenteel wel dat iedereen... Ja, als het even... Weet je, het gras lijkt altijd groen aan de overkant. Maar geloof me, elke... Ik wou iets verkeerd zeggen. Alles wint. En dan heb ik zoiets van, ja, dan kom je er toch weer op terug. Dat moet je nooit doen, joh. Ik vind ook daarom goed praten met je partner. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik echt heel slecht in mijn vel zat. En dan kom je er veel sterker uit.
Ja, je hebt zelfs een tijdje een burn-out gehad, toch?
Dat
je
veel... Dat heb ik ooit eens gelezen. Dat is ook zoiets. Ik heb altijd, als iemand dat schrijft, prima. Ik verweer me helemaal niet.
Oké, dan heeft hij wel een burn-out gehad. Hij geeft het wel toe.
Oh, jij hebt echt een burn-out gehad?
Ja, 2003. Ja. Ja, 2003.
En heb je daar lang last van gehad?
8 maanden.
Serieus?
Veel gelopen met de hond. En ik had gelukkig Zwitserleven, dus ik zat niet helemaal zonder pecunia. Maar veel gelopen met de hond. Ja. En het leven daarna is nooit meer hetzelfde. Al je emoties liggen echt... Voor een acteur is dat heerlijk natuurlijk.
Al je
emoties liggen echt aan de oppervlakte.
Wow.
Als iemand op een knop drukt en zegt, ga nu huilen in de scène. Echt
een soort goudmijn is het eigenlijk zo'n burn-out.
Ja. Kan iedereen adviseren.
Ik kan het iedereen aanraden, zou je wel zeggen. Maar je hebt je eigen scheiding er ook in verwerkt in dit verhaal natuurlijk, toch?
Natuurlijk. Ja, dat zit erin.
En dan doe je dat met een knop of doe je dat met gevoel?
Nee, ik probeer de hele avond met gevoel te doen. En daar zitten natuurlijk knoppen in. Ik gebruik mijn techniek ook om te schakelen. Ik ga van keihard huilen naar een hele harde... echt van de een op de andere halve seconde ga ik naar het volgende thema. Dat is heel lachwekkend. Maar,
moet ik heb nog straks niet het geheim gehoord. Piek en dalen, maar niet te snel opgeven. Dat is eigenlijk de conclusie.
Absoluut, te vroeg vechten. Ja. Nee, maar serieus, ik ben nu al 30 jaar bij dezelfde vrouw. En ik heb weer bijgetekend voor de komende 30 jaar.
Dat zeg je nu. Dat is altijd gevaarlijk.
Nee, dat is wel gevaarlijk. Maar
ik heb ook heel positief over zijn huwelijk horen praten.
Ja.
Niet zo lang voordat het uitging. Dus
dat is het ook.
Dus geen zekerheidje natuurlijk.
Nee, dus niks is een zekerheidje. Maar ik 42 jaar bij elkaar. Er zijn ook mensen die hebben me gefeliciteerd, hoor. Die zeggen ja. De kinderen die nu geboren worden, die worden 130, hè? Wetenschappelijk bewezen. Hè?
Ja.
En nu zeggen wetenschappers dat je voor elke fase in je leven een relatiecontract afsluit. Mm. Dat het dus over 50 jaar heel normaal is dat je, als je 130 bent geworden, dat je dan 4-5 verschillende partners hebt gehad in je leven.
Mm. Ja.
Heel normaal.
Wat zeg je over monogamie bijvoorbeeld dan ook, in dit hele verhaal?
Nee, daar zeg ik niks over monogamie.
Is dat niet een onderdeel
van
natuurlijk?
Ja, ik zeg er indirect iets over. Dat sommige mensen in de zaal voor de tweede of de derde keer zijn begonnen. En dan na na 5 jaar denken ze, oeps.
Oeps.
Oh, het lijkt op de vorige. Oh. Mm. Of het lijkt op 2 geleden. Of, nou ja, goed.
Ervaar je dat zelf ook zo in je nieuwe relatie? Het lijkt
helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar een psychiater heeft me wel ooit uitgelegd toen ik bij hem was. Zei hij, als een relatie een... Wat gebeurt er?
Ja, het zijn altijd hetzelfde, joh.
Het publiek wordt gek.
Altijd dezelfde.
Producer.
Een relatie zei me, als je, een psychiater zei tegen me, als een relatie een cirkel is, dan deel je steeds... 1/4 van die cirkel deel je niet. En als je naar de volgende relatie gaat, dan schuift dat 1/4 alleen maar op. Oh. Je deelt nooit alles met iemand.
Oké, maar weer een ander gedeelte van jezelf deel je dan met de volgende.
Precies.
Dus je hebt altijd iets nieuws, zeg maar.
Je hebt
voor
altijd
elkaar.
Iets nieuws voor elkaar, ja.
Als je nou niet zo'n goed lopende relatie hebt, is het verstandig om naar jouw voorstelling te gaan?
In jouw geval zeker.
Maar in het algemeen dan?
Ja, hoe lang ben jij al bij je vrouw?
Deze week, over 2 maanden, alweer 12 jaar getrouwd.
Zo, de mythe.
Maar is al mijn tweede huwelijk. Nee, derde huwelijk? Even rekenen hoor, dan weet je het ook niet meer. Nee, het is wel mijn tweede huwelijk.
Ja, voor de duidelijkheid.
Okay. Nee, het is voor iedereen goed. Het is voor iedereen goed. Ik heb nu heel veel jongeren in de zaal ook. Gisteren waren er weer een paar 20ers. En die zijn nou echt, ja, die vonden het geweldig. Mm. En die zien dus voor een deel wat ze te wachten staat. En voor een deel herkennen ze al wat er
Het is ook onvermijdelijk wat je te wachten staat.
Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, wat hij ook zegt, hij tekent dan bij. Maar
nee, in principe heb je gewoon gelijk. Dat weet je ook niet, anders ben je een waarzegger. Maar ja, goed, ik knok er wel altijd voor. Ja. Daarom ben ik vanaf 1990 op met haar.
Ja.
En ik hoop wel samen met haar oud te worden. Maar of het zo is, daar heb je gelijk in. Dat weet je niet van tevoren. Het is maar 1 ding zeker, is dat je doodgaat, ja toch?
Ja. Ja.
Is dat zo, ja?
Ja, je komt er gaat, hè, toch? Ja, jij niet. Jij wordt
jij blijft leven.
Je wordt herrezen.
Hij schijnt ook over water te kunnen lopen, heb ik gehoord.
Ja, dat betaalt John de Mol voor je.
Maar 60.000 kaarten. Zijn er nog kaarten? Of zeg je, nee, doe niet meer proberen, niet meer doen?
Kaarten. Hier en daar zijn er nog wel kaarten. Er is ook veel uitverkocht, maar er zijn nog wel kaarten hier en daar. De eerste 3 dagen. Ik sta een week in de Lamar. En de eerste 3 dagen zijn er nog wat kaartjes in de Lamar.
Ja. Ja. En in de rest van het land moet je
En de rest van het land ook nog wel. Leeuwarden.
Waarschijnlijk bij het kan
en hoeveel voorstellingen zijn er in totaal?
In totaal zijn het er 95.
Zo.
Ja.
Je kan aan de bak.
Ja. 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 Ik ben al aan de bak. Ik zit op 70. Ja.
Nee, niet. Ja, ja, ja. Hoeveel keer doe je het in de week?
5.
Dat is pittig.
Dat is pittig.
Ja, ja. 5
in de week. 2 uur alleen op toneel. Ja, dat is pittig.
En als je dan deze hebt gehad, ga je dan gewoon naar een volgende serie weer? Of
nee, dan ga ik eerst een film doen.
Ja?
En dan ga ik Flikker Rotterdam weer doen volgend seizoen. En dan, nou ja, zo.
Ja. Maar gaat lekker.
Ja, gaat
je bent
lekker.
Ook weer 7 kilo kwijt.
Ja.
Dat is een tierenlier.
Ja, man. Ja. Op mijn 45.
Heb je nog tips voor het merk? Heb je nog wat tips voor het merk De Munk?
Ja. Merk De Munk moet gewoon doorgaan waarmee hij bezig is. En lekker op zichzelf blijven vertrouwen. Want dat doet hij al zijn hele leven. Ja, dat doet hij goed.
Ja.
Dat
doe ik ook.
Ja. Ja.
Potje Nutella, daar zit hij. Dankjewel, Huub.
Graag gedaan.
Tot snel weer, hè?
Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
Goed. Heb je weer niet boos gekregen? Zonde is dat, hè?
Oh. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Dit is echt een politiek signaal. Dit is een dikke onvoldoende. En hier moet zeker dus weer lering uit betaald worden.
Ik constateer dat minister Hoekstra het afgelopen jaar niets heeft bereikt.
Oprecht nogmaals. Mijn excuses daarvoor.
Wilfred Genee.
Ja, binnenkort komt het EK er weer aan om even te kijken hoe het allemaal gaat. Gaat Gijs de Jong, secretaris-generaal op dit moment bij de KNVB, uitleggen hoe het 1 groot oranjefeest gaat worden. Naast me nog steeds co-host Danny de Munk. Die heeft helaas niks met voetbal. Maar we hopen dit onderwerp er toch doorheen te slepen. En dat doen we al met de klok van 6:30. Tot de klok van is een geweldige uitdrukking ook allemaal. Nee, hij houdt van voetbal gelukkig. En hij zou... Jij wilt ooit nog een keer een nummer met mij opnemen, misschien opeens te binnen.
Dat is ooit sprake geweest volgens mij.
Jij hebt mij op een gegeven moment van, zullen we een nummer opnemen? En toen zei ik, maar jij kan niet zingen, dat moet
nee,
ik niet
dat
doen.
Klopt, jij moet een beetje werken aan je merk.
Bloedlaaier. Voetbal dus.
Ja.
Het leukste is, kennen jullie Cor? Cor is er altijd bij daar.
Ja, Cor hoort erbij. Is Cor, 85 heb ik begrepen.
Ja, en nog steeds zo energiek.
Ja, ongelooflijk.
Als ik zo oud mag worden, Cor.
Er is nog hoop voor ons, ja.
Ja, zeker weten.
Mooi.
Gijs de Jong, hartelijk welkom. Secretaris-generaal is het toch, of niet? Heb ik dat verkeerd? Ja, secretaris-generaal. Ja, dat klinkt wel heel interessant trouwens, secretaris-generaal.
Nou, ik vind het een beetje oudbollig, maar ja.
Oh ja, dat generaal, dat vind ik toch wel klinken eigenlijk.
Ja, ik had eigenlijk mijn dingen, mijn pet op moeten zetten of zo.
Ja. Nou, het had eigenlijk algemeen directeur moeten zijn natuurlijk, toch?
Directeur betaald voetbal bedoel jij? Ja, had gekund.
Nee, dat was de bedoeling. Jij zou met Van Oostzee nog volgen, dat was de bedoeling.
Dat was de voordracht van de Raad van Commissarissen op dat moment.
Ja, klopt. En daar zijn ze ervoor gaan liggen. Maar jij lijkt er niet onder te lijden. Want de paar keer dat je bent tegengekomen, heb jij zoiets van, nou ja, oké, dan niet. Toch?
Nou ja, ik heb ooit gehoord dat voor gelukkig leven, dat je goede gezondheid nodig hebt en slecht geheugen. En dat heb ik beide, tot op heden.
Slecht geheugen. Ja. Weet je nog hoe de vorige directeur dan heette of niet?
Welke?
Die jij zou opvolgen.
Ja, jij noemde net volgens mij, toch?
Ja, dat is waar. En hoe vind je het nu gaan eigenlijk met Erik Gudde?
Leuk, nou, het is een fijne collega. En we hebben natuurlijk een behoorlijke andere organisatiestructuur gekozen. Ja. Na die tijd, zeg maar, die jij net noemde. En ik denk dat die werkt. En dat, dat daar goede samenstellingen zitten, goede mix in zit. We hebben er weer voor gekozen om die...
De technisch directeur die even voor zijn beurt sprak toen hij vertelde dat er een clausule in het contract van Ronald Koeman stond. Dat was misschien niet zo handig van Nico Jan, toch?
Van Nico Jan. Nou ja, kijk, dat laat ik aan jou om daarover te oordelen.
Ik vond Koeman niet zo handig, kan ik je melden.
Dat zou kunnen, maar
nee,
Nico Jan...
gezien. Die zat namelijk bij Fox, die zei, dit ben ik niet zo blij mee, zei hij.
Maar ik vind Nico Jan is een prettige collega.
Ook,
die hard werkt en die... Iedereen maakt wel eens een foutje, toch? Of niet?
Ja, en moet snel vergeten. Dat is belangrijk bij de KNVB, begrijp ik dus, toch?
Nou ja, dat lijkt me in het algemeen het leven verstandig. Om niet te lang blijven hangen en vooral vooruit te gaan.
Ja, absoluut. En nu ben je secretaris-generaal. Wat houdt dat precies in eigenlijk dan die titel?
Nou ja, misschien toch nog terug naar de situatie die je net zei. We hadden ooit de functie van directeur betaald voetbal en secretaris-generaal hadden we samengevoegd.
Ja.
Eigenlijk een beetje vanuit de gedachte van wat moeten we nou internationaal allemaal halen? Laten we lekker vooral op ons eigen land concentreren. En daarvan hebben we nu in die nieuwe organisatie opzij gezegd... nee, laten we ons juist wel wat meer op het buitenland concentreren. Want daar valt veel voor ons te halen. Wij willen graag meepraten over de toekomst van ons voetbal. En als je dat wil doen, dan zou je er tijd voor moeten maken.
Ja.
En zo is eigenlijk de splitsing gekomen tussen directeur betaald voetbal en secretaris-generaal.
Ja, zo kon je toch blijven, zeg maar.
Ik kon ook blijven, dat is zeker zo. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als deze nieuwe functie niet was gekomen, was ik weggegaan. Want dan had ik inderdaad wat anders moeten gaan doen.
Wat doet de secretaris-generaal nu op dit moment?
Dat zal ik je uitleggen.
Ja.
Dus laten we die termen even vergeten. Maar als je het wat meer noemt ambassadeur of minister van Buitenlandse Zaken, dan is het wat meer... Kloppen. Dus
minister
van
Buitenlandse Zaken.
Nou, klinkt goed, toch?
Dat klinkt nog heftiger.
Ja, dat is eigenlijk...
nog zwaarder.
Zwaarder. Ik vind dat lichter klinken dan secretaris-generaal. Maar goed, dat is een semantische discussie. Wat wij eigenlijk gedaan hebben, is een nieuwe internationale strategie op papier zetten in 2018. Van wat willen we nou internationaal bereiken? En daar hebben we een aantal pijlers hebben daar op papier gezet. We hebben een heel groot sociaal-maatschappelijk programma, World Coaches, waarmee wij eigenlijk voor zorgen dat ook kinderen in Afrika, in Midden-Oosten, in Azië, in landen waar het wat minder goed is, dat we daar helpen samen met Buitenlandse Zaken om daar coaches op te leiden.
Zoals Ruud Krol en die zijn er ook...
Neeskens doet daar veel voor ons. Aron Winter doet daar veel. Pierre van Hooijdonk doet veel voor ons. Dus dat is een belangrijk deel. Een belangrijk deel is spelregelvernieuwing. Dus we willen proberen echt actief spelregelvernieuwingen op de agenda te zetten.
Hmm.
Maar we proberen ook evenementen naar Nederland te halen. Om juist als katalysator voor het voetbal te werken. Om de populariteit van het voetbal aan te jagen. Dus we hebben dan een uitgebreide agenda. 10 jaren plan gemaakt van welke evenementen willen we binnenhalen. We hebben nu Euro 2020. We hebben in 2022 het EK voetsal zaalvoetbal naar Nederland gehaald. Met Ziggo Dome en... Martini Plaza in Groningen.
Okay.
We hebben een bid voor de Champions League vrouwen in 2023. We willen het WK jongens in 2025. En uiteindelijk, en dat zou zeg maar het sluitstuk van die ambitie moeten zijn, het WK vrouwen in 2027. Dat is eigenlijk onze kalender. En die proberen we eigenlijk één voor één binnen te halen. En
nu even naar het EK toe. Is het al druk nu? Heb je het al druk?
Nou ja, het harde werk wordt niet zozeer door mij gedaan, maar door de mensen die bij de arena in ons kantoor. We hebben dan een apart kantoor nu voor de stichting eigenlijk opgericht. Daar wordt veel werk gedaan. We hebben 3 thuiswedstrijden van Oranje en 1 wat we noemen de Round of 16. Dus dat zal zeker geen Nederland zijn. Maar het is de tweede van pool, dacht A tegen pool B, als ik het goed zeg.
Ja, jij moet zeggen, ik weet het niet namelijk. Dus.
Nou, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Maar okay.
Jij weet het ook niet, Danny?
Nee, absoluut niet. Nee.
Oh, okay.
Nee, maar dat is in ieder geval zeker geen Nederland en 3 keer Nederland.
Dat is waar.
Huh? Ja, nee, maar 3 keer Nederland is geweldig.
3 keer Nederland en uit mijn hoofd gezegd is het nog iets meer dan 100 dagen voordat het zover is. Ik dacht 112 dagen voordat het toernooi start.
Heb je niet echt voorbereid, begrijp ik, voor dit gesprek? Je zit een beetje te gokken.
Maar ik moet zeggen, het is om de... Nou, het is 112 voordat het begint en 114 voordat Nederland voor het eerst voetbalt.
Je weet het dus wel. Maar je speelt een beetje uit de losse pols. Maar je weet het allemaal.
Altijd een beetje doen, toch?
Ja.
Beetje
een
beetje ons ook.
Ja.
Probeer een beetje op jou te gaan.
Het moet een blijvende impact voor Nederland hebben jullie ook gezegd.
Maar zo is het. Hè?
Maar hoe dan?
Kijk, eigenlijk wat we geleerd hebben van met name de Women's Euro in 2017... is dat het leuk is om een toernooi te doen waar je team goed presteert. Dat is belangrijk. Het is leuk als je leuke evenementen waar mensen plezier hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat het wel impact heeft op het Nederlands voetbal. Daarvoor doen we het uiteindelijk.
Ja.
Bij de Women's Euro is dat de bijdrage geweest dat vrouwenvoetbal serieus genomen wordt in Nederland. beter.
Maar kwam ook door de resultaten natuurlijk. Als ook het heel, heel erg tegenvalt, als Nederland die drie wedstrijden alle drie verliest.
Maar volgens mij is dat exact wat ik zeg. We willen goed presteren. Ja. We willen dat een leuk evenement zijn. Mensen plezier aan beleven. Maar het moet ook impact hebben op het Nederlands voetbal. Nou, in dit geval kiezen we ervoor. Hè. We hadden het toch weer over die dagen. Over 112 dagen de openingswedstrijd. Over 114 dagen de eerste wedstrijd van Nederland zelf al. En over 113 dagen, daartussenin dus, op die zaterdag. Dan is in Nederland zeg maar de Nationale Voetbaldag. En dan gaan we met, op dit moment met 300 clubs. We hopen dat dat nog meer worden. Gaan we een soort open dag houden voor alle voetballers in Nederland. Maar eigenlijk vooral voor de mensen die nog niet voetballen. Of die het voetbal nog niet kennen. Dat die ook welkom zijn.
Staan die er nog? Bestaat dat? Zijn die er?
Nou, er zijn ook plekken, ook hier in Amsterdam, waar we moeite hebben om jongens of meisjes, om die naar de verenigingen te krijgen. Die hebben geen bekendheid. Kijk, bij mij, ik kom uit een klein dorpje in Brabant. Daar komen de kinderen aan de hand van hun vader mee. Of de jongens of meisjes, maakt niet uit. Komen met aan de hand van een vader of moeder mee naar de club toe. In de steden is dat moeilijker. En die willen we beter zien te bereiken. We hebben nog genoeg plekken in Nederland waar kinderen zitten die te weinig sporten. Die willen we zien te bereiken. En zo heb je tal van doelgroepen, of dat nou ouderen zijn, of dat gehandicapten zijn, of dat asielzoekers zijn, maakt niet uit. Maar wij willen een open vereniging zijn. En daarmee willen we eigenlijk iedereen uitnodigen om met ons die Nationale Voetbaldag te vieren.
Dat was afhankelijk van het succes. Hoe groot is de kans, denk je, dat we Europees kampioen kunnen worden, Danny?
Ja, ik ben heel positief ingesteld. Altijd heel groot.
Dat ken ik je, ja.
Ja, altijd heel groot. Ja, absoluut. Ja, toch? Mijn hart is oranje.
Ja.
Ik kan er echt straks weer van genieten. Dan ga ik ook echt... Ja, het klinkt misschien heel burgerlijk. Dit zit me ook helemaal geen reet.
Nee.
Lekker. Wij hebben echt twee
die straat in Purmerend gaat gewoon alles
die
verzierd worden.
Die gaat gewoon helemaal vol in de oranje. Nee, serieus.
Ja.
Wij hebben ook echt twee verkleedkisten. Je zit me aan te kijken. Maar het is echt
nee,
maar,
ik geloof je.
Dan gaat echt alles. Ik heb pantoffels. Ik heb ochtendjassen. Zelfs de hond.
Er komen nieuwe badjassen uit van VI. Oranje badjassen. Dat wordt echt een toppetje wordt dat. Ja.
Dat wil ik hem hebben. Dat wil ik hem hebben.
En de bierjas komt eraan. En het wordt één groot feest. Nog even building bridges. Dat, je moet zoiets verzinnen? Of
nou, dat heb ik niet verzonnen. Heeft UEFA verzonnen. Maar op zich is het wel mooi. Hè? Het is 60 jaar geleden zeg maar, dat het EK ooit startte. Dus het is 60 jaar EK. Daarom is het nu in 12 steden. Dus van Sint-Petersburg tot Rome. Van Baku tot aan Londen, zeg maar. En ze proberen daar iedereen erbij te betrekken. En ze zeggen eigenlijk, en deels is het ook waar, we brengen het voetbal naar de fans. Dus 3 thuiswedstrijden voor ons. 3 wedstrijden voor de Duitsers thuis. Veel ploegen hebben thuis hun wedstrijden. Wat voor de fans ook fantastisch is. Ja. Dat ze naar die wedstrijden toe kunnen. En ik moet zeggen, ik ben net als Danny. Ik heb zin in de zomer. In de zin, ik kan me nog herinneren. Mijn eerste grote toernooi toen ik 16 was in 88. Het was één groot feest volgens mij. Waar iedereen op straat liep naar de winst op Duitsland. Naar de winst in de finale. Maar ook gewoon alle kantoren oranje. De straat oranje. Families die gaan barbecuen.
Samenhorigheid.
Allemaal, ja. Wat bindt ons nou nog in Nederland? Het Koningshuis en het voetbal. Dat zijn toch de dingen die ons binden met z'n allen.
Nou, laten we hopen dat het goed afloopt. Ik zie het wel zitten eigenlijk nog. Als die Depay er weer even bij komt, hè, dat zou wel lekker zijn als dat nog zou lukken. Dat hij er even weer bij komt. Zo. Ook dat de licht wat meer gaat spelen, dat wordt ook nog een beetje lastig natuurlijk. We gaan het allemaal wel meemaken. De minister van Buitenlandse Zaken, dat houden we er nu een beetje in, Gijs.
Nou, met alle lieve jongen, ik doe het graag.
Ja. Nou, dat was hij, van de KNVB. Het is wel leuk om voor de KNVB te werken.
Fantastisch.
Waarom?
Ja. Nou, wie vindt het nou niet leuk om aan het voetbal te werken, toch? Volgens mij zei het ook hartstikke leuk vinden om ons te werken.
Nou ja, Jean-Paul Decaisse heeft het al voorgesteld. Dus je moet ophouden met het verschrikkelijke programma.
Tegen jou,
je kan beter met de KNVB komen werken. Ik had de indruk dat hij het vooral vervelend vond dat wij in dat soort programma heel vaak over Jean-Paul zaten praten.
Ja, echt waar.
Ja, dat idee had ik een klein beetje.
Zou je aan hem moeten vragen, durf ik niet te zeggen.
Oké. Gijs, bedankt en succes ook.
Tot je dienst, dank je wel. Laten we een mooie zomer van maken, jongens.
Absoluut. Gaan we zeker in. Tot zo na de ANWB. Vrijdag 21 februari. We zitten in de Sky Lounge. Doubletree bij Hilton Hotel. Je kunt langskomen als je dat wil. Hebben al heel veel mensen gedaan. Niet alleen onze vaste mensen Paul en Corbo. Ook andere mensen hebben inmiddels aansluiting gevonden bij dit programma. Naast me zit nog steeds Danny de Munk. Tot 6:30. Daar gaan we althans vanuit, Danny. En inmiddels ook aangeschoven Kim Holland.
Ja,
hoor. Oh, ik had nu op een applaus gekregen. Iedereen heeft een koptelefoon op, dus ze reageren nu opeens heel anders. Kim, goed dat je er bent. Het gaat over seks. Heb jij er nog wat mee, seks op jouw leeftijd? Of?
Nee, hoor. Het is een beetje verpauperd. Het is een beetje weggestopt.
Nou ja, je bent nu 50 en inmiddels 30 jaar bij dezelfde vrouw.
Nee, joh. Het is wel een van mijn hobby's. Laat ik het daarop houden.
Je viel even stil, hè?
Ja, dat ik moet even nadenken. Bij jou. Ja, dat is altijd met jou. Nee, het is wel een van mijn hobby's.
Nog wel steeds.
Ja, gelukkig wel.
Ja?
Vind je het leuker dan zingen?
En Jenny ook, neem ik aan.
Dat vraag ik. Ga je toch niet vragen hoe was het? Dat ga ik echt niet vragen aan
mijn vrouw, nee.
Oh.
Nou, als ik ben altijd bang voor de teleurstelling.
Oké, dat is waar. Je heet eigenlijk Yvonne Meulendijk van Zelderen.
Ja, dat wist ik niet.
Waarom heb je die net gewoon aangehouden hier nou? Dat is prachtig, man.
Nou, in heel veel gevallen natuurlijk. Als je, als je actrice bent, dan bedenk je altijd een andere naam. Die sowieso makkelijk
klinkt.
Maar
Brad Pitt heet toch ook gewoon Brad Pitt, of niet?
Nou, heel veel niet, hoor.
Nee?
Van Brad Pitt denk ik ook
Jennifer
niet dat
Aniston?
Brad Pitt heet.
Heet hij ook niet Jennifer Aniston?
Jennifer Aniston heet waarschijnlijk ook niet zo.
Nee.
Maar ik weet in ieder geval van heel veel, en zeker sowieso in de erotiek, hè.
In de porno-industrie niemand zijn eigen naam?
Nee, zodra ze binnenkomen, dan is het ook altijd, wat vind je een leuke naam?
Oké.
Okay. Ja.
Kim Holland. Ja, het bekt wel lekker natuurlijk.
Ja,
en dan kan je internationaal
en het is
mee.
Typisch Hollands, hè?
Och, dat wil stellen inderdaad, ja. En de meiden van Holland, dat werkt allemaal hartstikke goed door.
Ja, absoluut.
En opeens zit je allemaal serieuze talkshowtafels, Kim. Dat is toch hartstikke leuk?
Ja, ontzettend leuk.
Hoe ervaar je dat?
Ik vind het een, natuurlijk heel mooi. Maar ik doe het ook echt om een heel belangrijk iets.
Ja.
Kijk, als je natuurlijk praat over wat ik zelf maak, video's enzovoort. En daar ben ik inmiddels ook mee gestopt. Maar
waarom?
Ik produceer ze nog natuurlijk, met veel plezier. Maar ik doe ook al inmiddels sinds 3 jaar doe ik coaching. En dat is love coaching, maar ook natuurlijk sekscoaching. En uit dat traject is eigenlijk wel gekomen waarom ik het zo belangrijk vind om jongeren
daarvoor zit je hier, voor de duidelijkheid.
Je gaat een
voorlichterscursus geven, inderdaad. Ja.
Ja.
Hoe breed is het begrip coaching? Hoe leg je dat dan uit?
Ja, dat is echt op de bank, hoor, Danny. Dat is echt op de bank. Ja? Maar het zijn natuurlijk heel veel stelletjes die op een gegeven moment een beetje zeer spanning in hun relatie zoeken. Maar er kunnen ook altijd allerlei redenen zijn waarom ze eigenlijk, wat jij zei, hè, van ik praat niet makkelijk over hoe zij het vond. Maar Danny, dat is enorm belangrijk. Want
we zitten ook een beetje te dol, hè. Je moet
serieus
nemen met wat ik zeg.
Oké dan. Ja, en dat wil
ik
onder andere.
Op de radio namelijk.
Dat is waar, ja. Maar dat wil ik onder andere wel meegeven. De openheid hierover. Dat vind ik wel heel erg belangrijk.
Maar op de bank bedoel je als een soort psycholoog? Zit je dan met de mensen te praten? Bedoel je het zo?
Meer zie ik het als een soort vriendin. Die gewoon het verhaal kan vertellen. En ik doe het vanuit, als een ervaringsdeskundige.
Ja.
Dus op die manier kan je advies geven, naar mensen luisteren. Maar heel veel gesprekken die ik heb, die gaan ook over hun, bijvoorbeeld als zij kinderen hebben, over hun kinderen, hoe zij daarmee om moeten gaan. Want zij zien, als je nu een beetje kijkt, sinds ongeveer 5 jaar is er ook heel veel gratis te zien.
Nou, ja.
En dat zien ze eigenlijk al vanaf dat moment dat ze een mobieltje hebben.
Ja, het begint al heel vrij vroeg natuurlijk.
Echt heel vroeg, hè? Ja. En dat is, dat is echt.
Maar is het waar, ik las in een soort persbericht van jou, dat er 60% van de jongeren van 13, 14 jaar wel eens naar pornofilms kijkt. Is dat echt waar, zoveel?
Ja, dat is echt een onderzoek waar ik het uit heb gehaald. Absoluut.
Maar dat is absurd veel,
en hoeveel procent is dat? Sorry?
60% van de jongeren.
En het gaat niet alleen om dat ze het een keer tegenkomen. Hè? Mm-hmm. Dus niet standaard aan het kijken zijn. Maar dat ze het tegenkomen. En vanuit dat stukje ben ik Kim Ligt Voor gaan doen. Want Kim Ligt Voor is, dat houdt echt in dat ik jongeren eigentijdse seksuele voorlichting wil geven. Want voor de duidelijkheid, seksuele voorlichting nu op scholen, als het er is, is heel erg beperkt tot het biologische stukje van seks hebben. En natuurlijk ook het waarschuwende stukje, wat heel erg belangrijk is. Zoals condoomgebruik.
Ja, absoluut. Wat gebruiken.
Nou, die heb ik ook voor je.
Het lastige is natuurlijk ook voor kinderen dat ze een beeld krijgen van seks op hele jonge leeftijd al, wat niet helemaal overeenkomt natuurlijk met de werkelijkheid. En hoe breng je dat dan? Hoe verduidelijk je dat voor ze dan? Want ze zien die beelden natuurlijk allemaal.
Juist.
Dan.
Die vrij heftig kunnen zijn natuurlijk.
Ja.
En die zijn echt vrij heftig. Ja, dat is het verschil. Ik ga ook heel graag uitleggen, wat is het als je kijkt naar zo'n film? Want dat is erotisch entertainment. En ik noem het eigenlijk altijd voor volwassenen. Want dat is het natuurlijk ook. Maar het belangrijkste is dat je uitlegt dat er heel veel dingen in gebeuren die niet in het normale reality seks horen. He, onder andere zit er bijvoorbeeld niet in een voorspel. Maar ook niet de manier waarop je met elkaar praat, hoe je het spannend maakt, het kussen, wat enorm belangrijk is. Ik noem dat altijd het beste glijmiddel voor je relatie.
Een goede kus.
Een goede kus.
Ja, een
die maakt het echt gewoon heel erg. Ja, je feromonen komen omhoog. Je hormonen gaan letterlijk. Je knuffelhormonen. Zodat je echt ook echt met elkaar bezig bent.
Elkaar opwindt.
En dat is natuurlijk enorm belangrijk. Als je al die andere beelden ziet, worden die er simpel uitgeknipt.
Ja.
En waarom? Ja, jongens, ze knippen het uit. Omdat er anders doorheen wordt gescrolld. Dus vandaar dat het
je gaat naar de Stende Hogeschool in Leeuwarden, 25 februari. Die zijn toch wat ouder, die jongeren?
Er zitten jongeren bij vanaf, begreep ik, 16.
Ja,
16, 17. En dat is eigenlijk ook omdat het een beetje is een try-out.
Ja.
En ik wil ook graag natuurlijk feedback.
Mm-hmm.
Hè, want ik kan heel veel vertellen. En ik wil ook echt vanaf het begin beginnen. Vanaf de puberteit. Richting...
het is echt ingewikkeld. Hoe ben jij opgevoed als je naar je ouders kijkt? Hoe was het bij
jou? Ik heb het echt zelf ontdekt. Het rare is, ik heb helemaal geen seksuele voorlichting gehad. Ook niet van mijn ouders. Nee, serieus. Het is alleen...
school ook niet?
Nee, kan ik me niet herinneren. Nee. Ik zit zo naar je te luisteren. En het gaat er natuurlijk ook om het stuk respect. Juist vanuit de vrouw. Of tenminste vanuit de man naar de vrouw. Wat vind je van al die rappers? Met al juist, ik moet eerlijk zeggen, ik vind juist niet respectvol in al die videoclips. Wat vind je daarvan dan? Want dat is ook de jeugd.
Ja, nou, ik denk de rappers over het algemeen. Er zijn natuurlijk altijd een paar hele goede uitzonderingen. Maar daar gaat het natuurlijk om dat zij zijn ook inderdaad altijd bezig om een vrouw niet respectvol te behandelen. En jongeren luisteren dat, vinden dat leuk en denken ook daardoor anders. We zien eigenlijk ook een hele grote soort verharding. Hè? Ik heb een aantal meisjes gesproken van 17 die zeggen, ik ben klaar met seks. Mm. Ik heb helemaal geen zin meer erin. Want ja, mijn eerste ervaring was zo hard en zo heftig. Mm. En mijn lichaam reageert er gewoon nu niet meer op. En die lopen bij een seksuoloog.
17 jaar geleefd,
ja, 17 jaar bij een seksuoloog. Ja, dus daarom, het is echt een serieus onderwerp. Mm.
Maar wat zijn nou de belangrijkste basis? Mijn dochter is 10, die zit nu ook op een telefoon. Die heeft een TikTok, die heeft een Instagram, weet je wel. Ja. Maar wat moet je daar meegeven dan? Wat is jouw basisgedachte dan?
De basisgedachte wat je aan een jongere meegeeft. En zeker hè, als iemand een telefoontje heeft. Dan kan je zeggen, joh, je kunt allerlei dingen zien. Als het gaat over seks. Dan zou je daar toch wel iets over moeten vertellen natuurlijk.
Ja.
Deze beelden die zijn allereerst natuurlijk ook niet voor jou geschikt. Maar als je ze tegenkomt, dan wil ik je heel duidelijk zeggen, dit heeft niets te maken met een liefdesleven. Hè? Dit is entertainment. En net zoals dat je hele spannende films kijkt. En ik vergelijk het ook wel eens met een hele spannende film die je kijkt, die eigenlijk 16 plus is. Op een moment dat je dat als jongere kijkt en je bent daar nog helemaal niet aan toe, dan ervaar je dat ook echt als iets heel engs of wat dan ook. En dan krijg je er nachtmerries over.
Ja, en wat ervaar je aan de ouders? Wat adviseer je aan de ouders dan? Want ik had een moeder, als er een borst in beeld kwam, die dook als Hans van Breukelen voor de televisie. Echt waar. Dat onmiddellijk werd hij op een andere zender gezet en zo. Maar ik bedoel,
ik had ook zo'n ouder, dus ik weet precies wat je bedoelt.
Maar tegelijkertijd, ik word er wel eens een beetje ongemakkelijk van. Ja. Ik krijg natuurlijk ook allemaal vragen, weet je wel. En hoe moet je daarmee omgaan, vind jij dan?
Ja, maar kinderen zijn toch nieuwsgierig. En net wat je zegt, het is zo makkelijk te vinden. En nou, soms heb je zo'n pop-up, heb je nu weer een advertentie met Pornhub.
Klopt.
Ja, toch?
En eigenlijk moet je gewoon je vragen
nooit, hoor,
beantwoorden. Als je een vraag gewoon beantwoordt, want dat is het een beetje, hè?
Ja.
En als je gewoon zegt van, joh, je hebt een computer of je hebt een telefoon. En als daar dingen opkomen waarvan je denkt, nou, dat zou waarschijnlijk niet voor mij zijn. Praat er gewoon met me over, want ik wil graag met je erover praten.
Ja.
Hè? En dan noem je het gewoon porno.
Ik vond het ongemakkelijke van vroeger, daar werd ik juist heel ongemakkelijk van, weet je wel. Dat ik dacht van, ja, maar hoe zit het dan, weet je wel?
Ik ben met je eens, ik deed het ook niet. Ik sprak er gewoon niet over.
Nee, maar weet je wat het is? Aan de ene kant is het een stukje meer preutser geworden. Hè? Vroeger waren er echt gewoon 5, 6 programma's per week. Die gingen gewoon echt over seks.
Mm.
Over gewoon praten over seks. Dus seks is al over praten ongemakkelijk geworden. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk, want ze zien hele heftige dingen.
Ja.
En je wil eigenlijk nog gaan praten over het eerste kusje. En over inderdaad wat je zegt, respect voor vrouwen. En hoe je het zelf spannend en leuk maakt als je voor het eerst verliefd wordt. Waar je over na moet denken. Maar ja...
Maar dit is het begin van meer, als ik het zo hoor. Er moet gewoon een dagelijkse talkshow of een wekelijkse talkshow met Kim Holland komen, als ik het zo hoor.
Het zou heel mooi zijn om inderdaad de vragen die er zijn, en daarom is Kim Licht voor, niet alleen een programma wat we brengen. Er zit ook een website bij. Daar kunnen jongeren anoniem hun vragen stellen. En dat is denk ik heel belangrijk, want ja, jongeren zullen datzelfde schroom hebben. Ik heb er al heel veel ontvangen. Die ga ik ook elke keer beantwoorden.
Okay.
En dan ga ik zeker ook met influencers werken die makkelijk praten over seks.
Nou, Wilfred zegt het eigenlijk. Het is echt een heel goed idee. Nee, serieus.
Ja.
Want anders ga je nooit zo'n grote doelgroep bereiken juist. Juist met tv.
Absoluut.
Ja.
En dan, ja, hoe meer mensen erover nadenken...
Ja, dat is een beetje dubbelzinnig, maar zo bedoel ik. Heb je een balletje opgegooid of niet?
Ik heb nog geen balletje opgegooid, maar ja, ik zou het fantastisch vinden. Hey,
hebben ze luisteren mee op dit moment natuurlijk.
Ja, ik bedoel,
grote getalen.
Hey, serieus, ja.
Kim ligt voor, dat gewoon wekelijks gewoon op tv. Ja. Maar tv is al een beetje achterhaald. Online, overal natuurlijk enzovoort.
Op wel een doen. Radioprogramma is ook heel mooi.
Ja, dat is het leukste medium. Ja,
je brengt het met respect en dat is juist goed.
Ja, en dat is het allerbelangrijkste. En dat ze, ook al lachen ze, ook al giechelen ze...
Nee, ze
de belangrijkste dingen
zeggen,
nemen, ja. nemen ze echt op. En hebben een beetje eye-openers genoemd.
Ja.
En dat heb ik ook op het briefje staan, eye-openers. En ik heb er een hele leuke condoom bij zitten. Dat is via condoomfabriek. Daar ben ik ook heel trots op.
Let's have fun vrijkaartje.
Ja, maar die mag je alleen maar gebruiken. Dat staat erop, zonder toestemming mag je niet. Dus je moet hem bij je hebben.
Oké. Okay.
En dat is een leuke manier om aan te geven hoe enorm belangrijk het is om altijd veilig te vrijen.
Nou, dat zijn goede teksten, Kim. Bedankt.
Ja,
in het dagelijks leven word je dan wel gewoon Yvonne genoemd of ook gewoon Kim altijd?
Altijd Kim.
Oké. Okay.
Altijd Kim.
Nou, hou het bij Kim. Goed dat je er was, Kim.
Dankjewel, Kim.
Ik vond het eerlijk. Dankjewel.
Mooi uitgelegd alles.
Hoi.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ja, we zitten in de Skylands, Doubletree bij Hilton Hotel. Regelmatig wordt hier de Polonaise ingezet. En naast me zit nog steeds Danny de Muck. Al zit al 59 jaar in het vak, lees ik hier. En hij is nog steeds die uitgezongen. Hij hangt nog steeds dezelfde slingers op. Eigenlijk net zo lang als Bernhard Hammelburg in het vak zit. Leuk, man. En waarschijnlijk heeft Bernhard wel iets te vertellen over Amerika, Trump. Het zal altijd wel een keer daarover gaan. Want ja, er is elke week wel iets te melden over Donald Trump. Maar Danny, toch nog even terug.
Ja.
In allerlei interviews heb jij toch gemeld dat je in 2007 echt een soort stevige burn-out hebt gehad. Een jaar, anderhalf jaar.
Ja, dat is inderdaad. Dat kwam. 2007 heb ik, dat is echt waar... Bijna anderhalf jaar thuis gezeten.
Ja.
Het moest de kroon van mijn werk worden. Dat was Siska de Rat, de musical.
Ja.
En ik heb, zoals vele collega's, alles naar buiten ventileren. Ben ik juist met mijn gezin alles binnen kamers oplossen. En Siska de Rat was voor mij één zwarte bladzijde in 2007. En toen heeft de pers... wat is het geheim dat Danny de Munk met zich meeneemt? En toen heb iemand een keer op een gegeven moment gezegd... volgens mij heb je een burn-out... Ik kan je oprecht zeggen, dat was het absoluut niet.
Maar wat was het trouwens? Waarom was het zo'n zwart bladzijde dan?
Nou ja, iets wat zo mooi was. En ik weet nog de première en toen is er iets gebeurd.
Wat is er gebeurd dan?
Nou ja, ik ben echt het type die notenfeilen was buiten hangt. En dat was voor mij echt... Ja, als je Siska de Rat, de musical, na een film ooit... Ja, is dat het mooiste wat je kan doen. En
ja.
Dat was voor mij echt gewoon zwaar kut. Dat ik inderdaad echt wel thuis zat, huilend in mijn bed. Van wat nu? En ik heb gevochten als een leeuw. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En,
wat maakt het zo lastig dan? Wie zou je ermee kunnen kwetsen dan?
Nou ja, dan moet je namen gaan noemen en wat er is gebeurd. En dat krijg je weer. Dat weet ik van de Nederlandse pers. Dat is ook logisch. Ik wil alleen maar beoordeeld worden op mijn werk...
Maar dat was niet reëel met Joop van Ende.
Nee,
dat was
want Joop is degene juist geweest die in 2016 mij toen heeft gebeld van... Danny, wil je het nog een keer rechtzetten? En toen heb ik gezegd, heel graag. Want wat in 2007 is gebeurd, ja, dat was gewoon één grote fiasco. En ik vooral het publiek, want die kopen een kaartje voor Siska de Rat. En Siska de Rat zelf is er niet.
Hmm.
Dus toen heb ik het in 2016-17 heb ik het rechtgezet.
Ja.
Ja, nee, Joop was het absoluut niet.
Maar die mensen kom je nog wel eens tegen van toen?
Nee, dat is ook heel vaak zo. Kijk, mensen vergeten dat je altijd een keer aan de andere kant van de stoel komt te zitten. Niks is voor eeuwig. En laten we het erover ophouden. Het was meer zo, en dat is wel misschien een klein beetje een tipje van de sluier. Mensen hebben vaak ego's. Ik ben echt een sociaal dier. Ik hou van mensen.
Je hebt geen ego.
Nee, ik ben wel vrij toegankelijk. Ik doe me niet anders voor dan dat ik daadwerkelijk ben. Ik ben een emotionele man. Dus als jij je plas, zoals ze dat noemen, over mij heen gaat plassen... dan trek ik me dat aan. En dat is eigenlijk na de première toen destijds gebeurd. Zonder namen toe, maar er waren er meer. Dus het leven werd op dat moment, en zeker de rol, werd ondraaglijk. En toen ben ik ermee gestopt.
Oké, okay. Heftig als je het zo hoort.
Nou, ja.
Dat is niet leuk.
Nee. Nee. Afschuwelijk. En in dat vak, het is dodelijk als je het overkomt.
Ja, nou ja, dodelijk, hij zit hier gelukkig nog.
Ja.
Ja. Nee, maar het blijft lang aan je hangen, bedoel je.
Ja. Zeperts. Ja.
Nou goed, daarom is het wel mooi dat ik het in 2016 heb recht kunnen zetten.
Maar toch een andere kant, Bernard, in deze tijd glijdt bijna alles van je af. En niks beklijft toch meer. Dat zie je toch ook bij Donald Trump. Die kan de meest idiote dingen roepen. Die kan dingen roepen die niet waar zijn. Die kan zoveel leugens vertellen. Ja, het glijdt allemaal van hem af.
Dat is waar, maar Danny zit 40 jaar in het vak. En Donald Trump maximaal 8 als hij het redt. Dat is korter.
Maar dan gaat hij redden.
Dan gaat hij weg, komt een ander. Ja. Dus zolang hij daar zit kun je dat allemaal zeggen. Maar we weten nu al dat eindig is. En bij zo iemand als een ster die doorgaat, stem nog goed. We hadden het er net over. Ja, die kan eindeloos doorgaan.
Ja.
Dat is toch anders hoor.
Maar je zegt maximaal 8 jaar. Dat gaat gewoon gebeuren toch? Dat hebben ze toch steeds geconcludeerd.
Ja, dat denk ik wel.
Want de Russen hebben zich er ook weer mee bemoeid, toch?
Ja, het nieuws van nu vind ik echt koddig. Geestig, grappig. Het blijkt dat volgens de Amerikaanse inlichtingendienst dat de Russen op het nieuw bezig zijn zich te bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen van dit jaar, 3 november. En dat ze pogingen doen via de trucs, trollen, sociale media, al die trucs die ze gebruiken.
Opnieuw, gewoon.
Ja, om Donald Trump te laten winnen.
Want? Ja? Wat is hun belang daarbij?
Nou, ik denk, Trump heeft een zwak voor Poetin.
Ja. Dat heeft hij ook eerder uitgesproken.
Dat zegt hij ook altijd. En ik denk dat ze het heel simpel houden. We hebben liever iemand die zegt dat hij een zwak voor Poetin heeft dan allemaal democraten van wie je zeker weet dat dat niet zo is. Dus ik denk dat gewoon zo denken Russen. Hou het simpel.
Hoe zijn ze daar precies achter komen? Weet je dat? Hoe hebben ze dat kunnen ontdekken dan?
Ja, dat weet ik niet. Okay. Dat weet ik niet. Maar je hebt de CIA en
nee, dat snap ik al, die inlichtingendiensten.
Nee, maar die hebben dus die hebben van die enorme hackersafdelingen. Dus op een moment ontdekken die dat. En wat hebben die gedaan? Die hebben, zoals dat hoort, keurig verslag uitgebracht aan het Amerikaanse parlement. Aan wat wij dan zouden noemen de commissie stiekem. Dus dat zijn de parlementariërs die zich bezighouden met inlichtingen. En daar hebben ze verteld, luister, het is weer aan het gebeuren. Net als in 2016. En wij slaan even alarm. En toen dat hoorde Donald Trump, die wist dat al. Mm-hmm. En die is toen ontploft. En dat is het grappige van het verhaal. Hij heeft er niets mee te maken. Hij kan er niets aan doen.
Nee,
hij is niet schuldig aan wat dan ook. Maar als de dood dat de democraten met dit verhaal gaan weglopen. Dan zie je wel, die man die kan helemaal niet eerlijk winnen. Die heeft de Russen nodig.
Oké, dus hij wilde eigenlijk onder de pet houden. Wilde
hij heeft onder de pet houden. En dus heeft hij de inlichtingendirecteur ontslagen. Vervangen door een totale kwezel. Waar je
dat
hebt.
Meen nou, je niet,
echt. Dus hij is als een gek om zich heen aan het slaan. En het koddige, blijf ik zeggen, is dat hij trekt zich dit dus meer aan dan allerlei dingen waar een ander van zou zeggen. Nou
ja, hij trekt zich ook aan dat een Zuid-Koreaanse film kan winnen bij de Oscars. Maar dat geldt terzijde.
Dat is waar. Maar goed.
Dit gaat hem echt aan het hart, zeg maar.
Dit gaat hem aan het hart. Het is een slimme man.
En daarom zeg ik, denk, is het niet gewoon een soort strategie? Dat het zo lijkt alsof het is.
Wat bedoel je? Dat lijkt alsof de Russen dat doen?
Nee, dat het juist negatief voor hem is. Dus hij wil het onder de pet houden. De strategie is dat het straks voor hem weer positief uitpakt.
Ja, dat zou kunnen. Dat sluit ik helemaal niet uit.
Omgekeerd.
Ja, dat sluit ik helemaal niet uit. Want het is een goede strategie. Het is absoluut zo. Maar op dit moment denk ik dat het echt, dat hij echt het Lazarus is. Om het in gewoon Frans te zeggen. Dan denk je, jeetje. In deze campagne, waar toch steeds iets meer vorm in komt, en die Bernie Sanders, daar had niemand op gerekend. Zo'n linkse man die zo goed scoort in die voorverkiezingen. En Bloomberg, die nu toch opkomt en het beste zou kunnen worden. Wat voor ons leuk is, want dan krijg je de strijd tussen de miljardairs. Nou, die smullen voor ons natuurlijk om te zien. Kan niet anders. Zelfs als hij ervan overtuigd is dat hij verkiezingen gaat winnen, wat ik ook denk.
Ja.
Dan nog is er alle reden om te zeggen, ik moet me nou, die strijd gaat door. Ik moet me zo langzamerhand toch zorgen gaan maken en voorbereiden op debatten en weet ik wat allemaal. En ik zie de storm al aankomen. Je hebt in 2016 gewonnen door de Russen en nu doe je het weer.
Ja.
Zie hem voor je?
Ja.
Ja.
Maar dan speelt hij misschien wel dat hij dat heel erg vindt, wat Danny ook een
dat
beetje
zeg
zegt.
Ik,
ja, zodat hij dan op een gegeven moment zegt, ja, maar dat heb ik niks mee te maken. Nee, het is niet waar.
Nee.
En dan lukt het toch gewoon weer?
Dat kan wezen, maar door dan meteen beleidsmatig zulke maatregelen te nemen en
om zo'n man te ontslaan, dat gaat wel heel ver.
Ontslaan en dan te vervangen door een laat ik zeggen,
dan moet het een
mislukte diplomaat.
Verbaas je nog wel eens iets van deze man dan?
Ja.
Of is dit toch weer een stapje dat je denkt?
Elke keer wel weer, toch?
Dat is zich zo druk maakte over die film trouwens, die Zuid-Koreaanse film. Dus nog niet te geloven.
Nee.
Parasite, vond hij
Je weet ook dat was zo'n op een bepaald moment. Dat gaat dan over Europa, de Duitse auto's.
Ja.
Je ziet dat bedreiging. Dus op een bepaald moment zei hij, ik rust niet voordat er geen Mercedes meer te zien is in de straten van New York. En dat ging toen enorm tekeer tegen die Duitse auto's. Toen zei de vieze kanselier van Duitsland tegen Trump, Weet je wat je moet doen? Je moet betere auto's maken. Is het probleem vanzelf opgelost. Ja. Er gebeuren ook wel eens leuke dingen.
Ja. Nou, volgende week heb je vast en zeker weer een goed verhaal.
Ja. Ik hoop het. Misschien is over iets anders, hè? Dan alleen maar terug. Maar dit was echt een leuke, dat moet je toch toegeven.
Nee, weer hartstikke goed. Ja. Leuk. En Nancy Pelosi was er ook, die geen hand wilde geven. Was er ook goed vorige keer? He?
Ja.
En, ja. En ze toen ging ik over jouw huwelijk zitten lullen. Dat is heel stom van me natuurlijk.
Ja, dat was niet zo handig.
Nee, dat was niet zo handig. Dat heb ik nu niet gedaan. Dat ga ik ook niet doen.
Nee.
Nee.
Daar zijn we nou echt over uitgepraat.
Ja, we zijn klaar. Dankjewel weer.
Mijn leeftijd, mijn stem, mijn huwelijk. Ja. Het is mooi geweest.
Dankjewel Bernard. Volgende week weer. Groetjes. Vrijdag 21 februari, we zitten nog steeds in de Skylounge. Doubletree bij Hilton Hotel. Je kan tot 6:30 langskomen. Danny de Munck nog steeds mijn co-host. Danny de Munck is dus nooit in een depressie terechtgekomen. Heeft nooit een burn-out gehad. Toch ging je in die periode wel mee naar de beste zangers, die pilot. Dat ging toen niet zo goed.
Nee, en dat kwam inderdaad omdat ik... ik was dus... In mijn hoofd was ik wel ziek. Omdat ik natuurlijk 1,5 jaar thuis heb gezeten. Inderdaad vanwege omstandigheden.
Ja, en van de mensen die jou genaaid hebben.
Ja,
die je niet wil noemen. Goed.
Nee, ja. Correct. Dan had ik eigenlijk dat programma niet moeten doen. Het was ook zo dat de Tros bij mij thuis zat aan de eethoek. En zei, Danny, het is leuk met Gordon. Neem het niet zo serieus, joh. Het is alleen maar lachen, gieren, bullen. En ik kom daar. En Nick en Simon waren heel goed voorbereid. En ik kijk Gordon aan van, what the fuck is dit? Want wij moesten echt van autocue de liedjes zingen.
Ja.
En Nick en Simon deden het bij wijze van spreken met hun ogen dicht. Die waren gewoon heel goed voorbereid. En ik denk, daar kijk geen hond naar. Het was namelijk een soort van demo nog. Of noem je het een pilot?
Ja, pilot.
Nou, daar kijken gewoon 1 miljoen mensen naar. Ja. Dus dat was wel eigenlijk... Dat zijn dingen
was je weer genaaid eigenlijk?
Nou, dat zou ik gewoon een keertje over willen doen. Toen was ik gewoon niet in vorm.
Oké. Nou, dat zou toch kunnen? Want ze hebben toch...
Ja, je never know.
Ja. Bij deze, ik zou zeggen. Ja, ik zou het doen.
Daarom.
Nee, maar lijkt me logisch. Marcel Entsema, welkom.
Ja, goedemiddag.
Ja.
Goedemiddag, welkom.
Gaat het goed met je?
Het gaat goed, ja.
Ja?
Ja, zeker.
Nou, ter voorbereiding zeker. Las ik ook al interviews van jou. En toen las ik ook dat je een periode even wat minder in je vel zat. Want,
daar gaat de voorstelling ja. over, ja. ja. Waarvoor ik hier zit.
En toen ging je wandelen in Ierland.
Helemaal goed.
Ja, ja. Een goede vriend van je. Leeft hij nog steeds trouwens? Want ja, wel op leeftijd
ja,
is die.
Ja, die is 94 inmiddels bijna, ja.
En toen vond je jezelf weer terug.
Nou ja, dat klinkt zo. Nee, ik had een periode dat ik even niet zo lekker in mijn vel zat. En chagrijnig, narrig.
Hoe lang is dat geleden?
Dat is 1,5 jaar geleden.
Okay.
En daar gaat deze voorstelling eigenlijk een beetje over. En, maar het is een hele vrolijke, lichtvoetige voorstelling geworden. Ja. Met muziek van Karel Kraaienhof. En door het spelen van die voorstelling... Ik dacht dat het een beetje midlife was. Maar ik krijg zoveel reacties, e-mails, brieven van mensen... die na een tijd naar me toe komen... En eigenlijk denk ik nu van ja, iedereen heeft dat wel eens. Het is helemaal niet midlife.
Het is niet leeftijd, mannen gerelateerd.
Nee, zoveel mensen hebben wel eens een periode dat het even wat minder gaat. En dat vind ik ook heel leuk nu aan deze voorstelling. Dat is een soort troostrijk gevoel ook. En ook voor mensen die in de zaal zitten. En we kunnen er ontzettend om lachen. Dus er zit heel veel humor in.
Wat grappig, we hadden namelijk net ook Huub Stapel. Die dat natuurlijk ook een beetje doet met het huwelijk.
Ja.
Zit daar ook een soort herkenning dan in met dat gevoel wat jij uitdraagt?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wat Huub maakt en wat ik maak ook wel een beetje op elkaar lijkt... Alhoewel, ik maak een one-man speelfilm ook op het toneel. Ik heb een camera en ik heb een heel groot scherm. En ik maak daar live, onstage, maak ik die speelfilm.
Ja.
Dat is een deel stand-up comedy, een deel muziek. Ik vertaal nummers van Karel Kraaienhof, die ik zing ook. En het is stand-up comedy. Dus dat door elkaar heen, zeg maar. Het is een heel aparte nieuwe vorm. Maar qua humor lijkt het wel een beetje op wat Huub doet. Ja.
Maar zing je dan veel ook in de voorstelling of niet?
Ik zing niet heel veel. Ik zing twee nummers in de voorstelling. Okay. Ja, ja.
Maar er was ook een soort twijfel, toch? Want je werk was wie je was geworden. Dus je bestond alleen nog door wat je deed en niet meer wie je was.
Wat ik op een gegeven moment merkte, ik zat een periode thuis en had het niet zo druk. Terwijl ik uit een hele drukke periode kwam. En mijn gezin vloog uit. Kinderen druk bezig, vrouw druk bezig. En ik zat er maar. En ik ging maar een beetje op die laptop. En ik zat maar een beetje te googlen en op Facebook. En ik begon te piekeren en werd onzeker. En... Ja, ik vond het leven niet meer zo leuk. En
was dat puur omdat op dat moment geen werk was?
En achteraf denk ik dat zeker mee heeft gespeeld. En dat ik ook merkte van... Hé, maar wie ben ik dan zonder mijn werk, weet je wel? Het wordt zo belangrijk, dat werk voor je. En dat bepaalt heel groot, voor een heel groot deel... hoe je je voelt, tenminste bij mij.
Ja.
En toen dacht
gevierd
ik
acteur die wat rustiger aan moest...
Nou ja, ik heb ooit van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
Ja.
Met als gevolg dat ik geen hobby's meer had. En die heb ik eigenlijk weer een beetje gevonden. Okay. En dat in combinatie met weer mooie nieuwe klussen. En ik ben dingen gaan doen als vrijwilligerswerk. Veel meer vrienden opzoeken, familie. Weet je, ik had altijd druk. Ik sprak nooit. Heel veel mensen. Hey, joh, hoe is het? Ja, goed. Babbeltjes van 3 minuten. Mm. Maar echt een avond met vrienden, bomen, goede gesprekken hebben. Dat deed ik nauwelijks. En dat doet me veel meer. Dat ik met een vriend 2 dagen wegga of zo. En,
maar het werk is niet meer de graadmeter geworden om jezelf goed te voelen?
Het speelt nog zeker een hele belangrijke rol. Maar ik merk wel dat mijn privéleven ook van invloed is op de projecten die ik maak en die ik kies. En dat ik mijn werk nu anders benader. En waardoor mijn werk ook meer diepgang krijgt.
Je bent beter geworden eigenlijk.
Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval fijner om te doen. Omdat het voor mij belangrijk meer betekenis heeft gekregen. Als ik nu een nummer sta te zingen of ik sta iets te spelen, gaat het dieper voor mij.
Ben je goed in wat je doet?
Wat ik terugkrijg van mensen in de zaal. Dat klinkt zo. Maar ja,
dat mag je toch zeggen?
Mensen liggen in het deuk van het lachen en komen met tranen in de ogen naar me toe. Van de week ook een zakenman. Die was door zijn vrouw meegesleurd. En die had zo geen zin. Die moest naar ene Marcel Henselmans of weet ik veel wie. En toen bleek ik ook nog zijn plekken weg te gegeven te hebben. Want hij was te laat. Dus ik had andere mensen gezegd: kom maar van balkon naar beneden. Hier zijn 2 mooie plekken. En die man mailde mij. En die zei na 10 minuten op het 3e balkon was ik helemaal gegrepen. Mm. En die wilde nu een privévoorstelling thuis boeken en zo. Maar ja, dat vind ik mooie dingen.
Ja, die geef je ook weg, toch? Die privévoorstellingen, toch? Lastig.
Nou, ik heb vroeger voor het gesubsidieerd toneel dingen gemaakt. Ik produceer nu voor het eerst zelf. Dus ik vraag e-mailadres op het eind. En op het eind van de hele tour verloot ik een privé keukentafelvoorstelling bij mensen thuis.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja. Dus je komt gewoon
zou jij ook eens moeten doen, Danny?
Ja, vind ik erg.
Leuk! Ja, nee, ik doe dat kan wel werken.
Nee. Maar wat grappig dat je dat doet, joh.
Nou ja, want ik moet mijn e-mailadressenbestand opbouwen.
Ja.
Dus ik vraag iedereen dat na afloop van interview. En om dat een beetje te stimuleren. En dat doen ze ook allemaal. Ik heb 1000 e-mailadressen. Op het eind van de tour ga ik bij 1 gezin thuis aan de keukentafel.
Hartstikke slim bedacht. Nee joh, ik heb toch gewoon mijn optredens. Dat hoeft toch helemaal niet.
Danny hoeft dat niet meer te doen. Danny is zo bekend, weet je. Ik heb een ander soort bekendheid.
Maar Godje Nutella zit hier hoor. Maar ga door.
Ja, het is goed, beetje. Die hoeven mij geen medelijden te hebben. Heb ik denk alleen wel zo. Dat acteur is best wel onzeker bestaan.
Ja.
Niet? Nee, serieus.
Is dat de vraag of is het stelling?
Nee, dat is best wel. Nou, weet je, uit ervaring, toen ik theater deed, weet ik nog wel dat veel mensen die musical deden, moesten keer op keer auditie doen.
Mm.
En dat is best wel onzeker, want als je het nou niet wordt, dan zit je een jaar zonder werk.
Ja, dat is ook waarom ik die solo's maak. Maar dat is inderdaad.
Ja, dat doe je goed. Nee, maar dat vind ik juist alleen maar goed.
Ja,
slim.
Zeker,
slim.
Zeker. Je bent afhankelijk.
Maar de vraag: ben je goed? Ik had laatst Kees Geel geïnterviewd en die zegt: ik zit in de kopgroep van de Nederlandse acteurs. Je hebt een peloton en daar hangt een staart in. Maar er zitten een aantal mensen in de kopgroep. Daar zit ik bij. Zit jij in die kopgroep?
Ja, ik kijk er niet zo naar. Maar ik mag prachtige rollen spelen in Nederland, maar ook in Duitsland. En in mooie series. Nu loopt Holland ook weer.
Ja, fantastisch.
Ik ga in Duitsland zometeen een mooie film doen. Dus ik heb echt niks te klagen.
Maar je wilt het niet uitspreken waar je zit in het peloton?
Ik fiets volgens mij lekker mee in de kopgroep.
Ja, dat is ook goed hoor. Ja. En je springt ze nu dan weg even. Demareer je even.
Precies.
En dat Hollands Hoop, is dat voor jou? Want hij spreekt Amsterdam. We hadden net Huub, die ging even op het Limburgs. Zit het er nog een beetje in, het Gunnings?
Ik doe Gronings, maar ik speel ook Carla. En die werkt bij ons in de AC Tioen. En die heeft een hele grote rol in mijn voorstelling.
Oh.
Ja. Dus, ja.
Maar is dat nog fijn? Want ik ben zelf Noordeling, jij bent ook Noordeling. Ja.
Nee, in de voorstelling slik ik de boel een beetje in. En het leuke is dat na 1 minuut is dat voor het hele publiek geen enkel probleem meer en is iedereen mee.
Dat werkt ook
in Den Bosch, dat werkt ook in Den Haag en dat werkt ook in Haarlem.
Dat is Piet van Dijken dit. Geweldig.
Dat is Piet van Dijken. Ja. Loop je even mee door de Lange Straat?
De Herenstraat helemaal.
De Herenstraat, ja.
Heb ik ooit nog bedacht.
Ja.
Piet van Dijken, dan komt uit Groningen. Pet op de kop.
Een lokale held, ja.
Ja, nee, we zijn samen begonnen, Piet en ik, bij de lokale groep Oog in Groningen. Daar. Ja. En daar heb je dus ook bij gelopen.
Zeker weten, ja. Ja, en in Groningen zitten de zalen vol. En de rest van het land kan het nog wat gebruiken. En daarom zit ik hier, om een beetje reclame te maken.
Er kunnen nog maar een paar op. Nee, maar zeg even hoe je dat kan boeken dan.
Je kunt kaarten gewoon bestellen via marcelhensema.nl voor alles in de hens.
En dan moet je wel even je e-mailadres mee sturen. Dan.
Dat hoeft niet. Dat doet in de zaal wel.
Ja.
Maar dan is hij toch heel creatief daarmee. Hij denkt, en het is nog leuk ook voor de mensen thuis.
Ja, zo is dat. Ja.
Dat klinkt ook hartstikke leuk.
Ga maar een keer boeken.
Ben je in de buurt van Amersfoort ook weer binnenkort?
Ik sta volgende week in Amersfoort, 27 februari. Ik sta in de Flint, ik sta in Orpheus in Apeldoorn. Ik sta morgen in Orpheus en 2 maart hier in Amsterdam, Kleine Comedie.
Oké. En er zijn nog kaarten voor die Kleine Comedie ook?
Een paar. Kleine Comedie is bijna uitverkocht.
Oké.
Ja.
Hartstikke leuk, Marcel. Okay. Succes.
Dankjewel.
Lekker gaat trouwens ook. Lekker, hè, toch?
Ja.
Het draait allemaal om. The Friday.
Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Voorzitter, Zeeland is in beroering.
Dit is natuurlijk wel gewoon belastinggeld waar het over gaat.
En wat we eigenlijk zeggen, we willen weer 1% plus die korting.
Oprecht nogmaals. Mijn excuses daarvoor.
Wilfred Genee.
Het is tijd voor het politieke blok. We bespreken het met CDA-Kamerlid Maurits van Martels en VVD-voorstander, denk ik, Danny de Muck. En ik schijn er niet echt naast te zitten als ik het zo zie. Dus wat dat betreft zijn mensen eigenlijk heel voorspelbaar. Ja toch, Danny?
Ik heb niet VVD gestemd, nee.
Nee? Wat heb je wel gestemd dan?
Ja, weet je wat het is? Ik heb wel geleerd. Wat heb jij gestemd
eigenlijk? ChristenUnie de laatste keer.
Serieus?
En daarvoor CDA.
Oké, ik heb Thierry Baudet gestemd.
Echt waar?
Ja, maar ik toen wel. Omdat ik vind dat er toch wel een hoop moet veranderen in het land. Als ik heel eerlijk ben. En steeds keer dat ik me daarover uitlaat.
Ja.
Maar achteraf denk ik nu, met al die fouten die hij heeft gemaakt, is ook geen goeie.
Nee, maar je kan je wel in zijn gedachtegang.
Ja, dat was toen. Ik ben niet van Geert Wilders. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat vind ik te extreem. En het is ook echt de eerste keer dat ik me hierover uitlaat. En toen kwam Thierry Baudet eigenlijk op. Denk ik, nou, die verwoordt het beter. Wist dingen beter te onderbouwen.
Maar immigratieproblemen?
Nee, dat was toen. Dat was een paar jaar geleden. En nu denk ik, ja, pik, je laat wel een paar steken vallen.
Ja. Want Gerrit Joling heeft dat ook heel sterk uitgesproken. Die zit ook wel eens bij Jinek enzovoort.
Ja, maar dat goed, dat heb ik nooit gedaan. Maar je vraagt me nu, en ik heb zoiets van, ik ben nu 50, dus het interesseert mij ook geen hol. Maar als ik nu heel eerlijk ben, heb ik zoiets van, nee.
Maar wat wordt het dan? Dan wordt het VVD dus.
Ik zit nu echt nog, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht.
CDA, zou dat een optie kunnen zijn?
Ik weet wat ik altijd doe. Zo werk ik.
Ja?
Dan ga ik eens kijken wat hun plan zijn. En dan ga ik, wat past het best bij me?
Ja. Maar het is redelijk rechts, als ik het zo hoor. Dus
nee,
is
het, CDA nee,
ik zie mogelijkheden voor het CDA.
Ja, Maurits van Martels ziet er mogelijkheden voor, ja?
Als ik dit verhaal zo hoor, dan denk ik van, ik moet jullie partij, hier tafelgenoten, kunnen overtuigen dat CDA een goede optie zou kunnen zijn.
Even het immigratieverhaal, daar is Danny denk ik ook wel gevoelig voor. Grenzen onmiddellijk dicht nu.
Nee, dat gaat ook weer niet gebeuren. Dus wij zijn genuanceerd, soms een beetje saai misschien, maar dat genuanceerde verhaal
wil iedereen wel horen.
Dus dat genuanceerde verhaal dat brengen we altijd naar voren. En ook als het gaat over dit probleem.
Maar hoe staan jullie nu in immigratie op dit moment? Wat is het gedachtegoed van het CDA dan?
Wij gaan geen grenzen sluiten, maar er zijn wel grenzen die gesteld moeten worden. En dat is een groot verschil.
Ja, en wat voor grenzen zijn dat dan?
Nou ja, dat zijn de grenzen van misschien om te kijken van wie laat je wel toe, wie niet. En de aantallen, daar moet over gesproken kunnen worden. Daar hebben kamergenoten van mij, collega's, die hebben daar voldoende over gezegd.
Mona Keijzer toch laatst ook weer, of niet?
Ja, en Hugo de Jonge ook.
Gezegd.
Ja. Hugo de Jonge zei maximaal 80.000, geloof ik, hè?
Ja, maar we gaan ons, ik denk niet over aantallen hier moeten gaan praten, maar dat
de discussie waar we deed. Tot de vicepremier.
Ik heb allerlei geluiden gehoord, ook binnen onze partij. Dat betekent dat de discussie volop wordt gevoerd. En wat ik net gezegd heb.
Maar als we nou even gedachten gaan. We gooien even de grenzen helemaal dicht. We gaan even alles op orde op zaken brengen. En dan gaan we weer alles een beetje bekijken wat wel of niet kan. Is dat een optie voor het CDA?
Ik ben voor in ieder geval.
Nee, dat gaan we niet zomaar doen. Ja. Nee? Ik denk nee. Dus laten we die discussie de komende, ook in dit. Kijk, we zijn nu bezig met het verkiezingsprogramma binnen het CDA. En we kennen ook binnen onze partij dat er heel veel geluiden zijn hoe we dit nu moeten oplossen. Maar ik zei net al, de grenzen moeten we niet dichtgooien, maar er moeten wel grenzen gesteld worden aan de aantallen. En wie laat je wel toe en wie laat je niet toe? Daar moet heel goed over worden gediscussieerd.
Hoe ga je dat doen dan?
Ja, maar nu zegt u eigenlijk niks.
Nee, maar
dat geeft gediscussieerd worden.
Dat geeft ook al aan hoe moeilijk het is en hoe genuanceerd het ligt.
Nou ja, mensen als Thierry Baudet zijn er iets minder genuanceerd in. Die trekt toch veel mensen daarmee.
Ja, maar dat weet ik ook. Op de vleugels wordt sowieso wat minder genuanceerd gesproken. En dan krijg je ook van hele, ja, misschien voor de kiezers soms uitspraken die misschien tot de verbeelding spreken. Mm. Maar dit probleem is veel te groot om zomaar even een uitspraak te doen die meteen, waarvan je kunt zeggen, daar kun je mee uit de voeten ook voor de komende jaren.
Mag ik trouwens tutoyeren of heeft u liever dat ik u zeg?
Zeg vooral je.
Ja?
Ja, nee, zeker.
Want je hebt namelijk ook Thierry Baudet als geparodieerd, toch?
Zeker. Zelf. Ja, zeker. Vorig jaar, of 2 jaar geleden was het alweer, geloof ik. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje met cabaret bezig te zijn.
Ja.
En zelfs in de lokale politiek had ik al een keer een parodie op Geert Wilders gemaakt.
Ja,
en nu
grote pruik op.
Ja. Nu Thierry Baudet, ja.
Ja, piano spelend, lavendel ruikend.
Alles. De partij voor het Vechtdal. Of tenminste, Forum voor Dals had ik inderdaad een leuke parodie gemaakt.
En heeft hij al inmiddels een keer op gereageerd? Of heeft hij dan nog steeds niet
gereageerd? Nee, volgens mij had hij zijn persvoorlichter die zei van, ik wil hier geen uitspraken over doen.
Vind ik een beetje flauw.
Wel jammer eigenlijk.
Ja, vind ik een beetje flauw. Ja.
Ik vind voor een politicus, een andere partijpoliticus best wel gewaagd, toch? Of niet? Zie ik dat verkeerd, Laurens?
Je ziet het niet vaak.
Nee.
Maar je ziet het wel, weet je, er zijn.
Je moet natuurlijk ook wel een beetje soms uit de hoek kunnen komen.
Weet je wie ook zo goed was daarin? Art van der Steur. Minister van Justitie is die geweest.
Ja, die deed ook parodieën?
Ja, ik heb eens een keer bij een of andere afscheidsborrelreceptie of zo. Weet je, geen camera's. Ja. Alles off the record. Ja, en dan zie je dus opeens hoe leuk zo'n man kan zijn.
Zie je het ware gezicht achter de politicus.
Ja, maar zouden ze toch eigenlijk
hoe heet
meer...
het Thierry Baudet ook alweer? Hoe had je hem ook alweer genoemd?
Jerry Bidet.
Jerry Bidet inderdaad, ja. Ja. Je moet hem opkomen.
Jerry Bidet.
En Fred Wister stond er ook nog bij als verslaggever, politiek verslaggever.
Het goed op de
hoogte. Ik heb het filmpje bekeken zo straks. Ik heb zitten kijken. Ik moet zeggen, die verslaggever deed het ook niet slecht trouwens. Die deed het ook heel goed. Die ging dan weer over naar zichzelf, deed het geluid weer niet en zo. Was echt
die man heeft mij enorm ondersteund tijdens de campagne in 2017. Toen kwam ik stond op plek 44 binnen het CDA. Ja. En ik denk, ik moest toch een beetje campagne voeren om in de Kamer te komen. En dankzij zijn steun ben ik met voorkeurstem in de Kamer gekomen.
Ja, nou, zo hebben wij de ring laatst gewonnen. Je moet gewoon een beetje je best doen. Je moet je gewoon schaamteloos gedragen. En, hup, dan win je weer wat.
Nee, wel onderbouwd, maar wel inderdaad, je moet wel zorgen dat je in beeld komt.
Bij ons ook onderbouwd. Geweldig goed programma. Dus ja, nee, je moet wel natuurlijk wel een beetje kwaliteit leveren.
Maar vandaag is het gewoon politiek insight.
In zoverre dat we proberen een combinatie te maken. Ik begreep dat je ook graag over voetbal wilde praten. Want dat doe je altijd na het koeienmelken, toch?
Ja, ik wil graag over voetbal praten. Ik ben hier in Amsterdam. Maar ik kan wel zeggen, ik ben voor Feyenoord, maar niet tegen Ajax.
Okay. Weer zo'n politicus,
hè? Ja, weer zo'n politiek.
Zeg nou
maar ik zeg gewoon, ik voor Feyenoord ben, dat is toch duidelijk?
Ja, maar ook niet tegen Ajax. Dat is alweer zo om het een beetje in te dekken.
Dat is weer een steek onder water. Ja, nee, ik weet waar ik ben. Ik zit hier hoog in Amsterdam. Hè? Dus,
jullie hebben hier bijna geen stem, hoor. Dus volgens mij kun je het gewoon zeggen. Het CDA stemt bijna niemand hier in Amsterdam.
Nee, nog niet. Maar goed, ik denk dat voortschrijdend inzicht ook bij de Amsterdammers wel zal leiden dat ze ook het CDA in overweging gaan nemen.
Maar ja, goed, de boeren laten jullie ook een beetje stikken. Terwijl je zelf veehouder bent natuurlijk.
Ik ben melkveehouder, zeker.
De Farmers Defence Force heeft zelfs gezegd, CDA stap eruit. Het kan allemaal niet langer zo.
Nee, ze hebben erg veel vertrouwen in CDA, maar ze willen wel graag weten van CDA, hou je rug recht en kom op voor de belangen van de landbouw. Dat doen we trouwens volop. Maar zij gaan
maar
nog
hoe
iets
dan? Hoe doen jullie dat dan?
Zij gaan nog iets verder. Zij willen graag dat we de stekker uit het kabinet trekken. Ja. En zover gaan we echt niet.
Maar waarom niet dan?
Omdat het tot niets gaat leiden. Want stel je voor dat het wel gaat gebeuren. Dan weet je zelf ook wel. Dan moeten weer nieuwe verkiezingen komen. En dan moet er weer een regeerakkoord komen. Dan zijn we weer een jaar verder. En dan helpen we niet mee om oplossingen te bedenken. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Hè? Want daardoor zijn we in de problemen gekomen. Door de uitspraak van de Raad van State.
Niet door de politiek zelf. Zo.
Nee, dat is echt meer een erfenis uit het verleden eigenlijk. En dat moest worden rechtgezet. We wisten dat er gaten in de wetgeving zaten. En de Raad van State heeft nu hele duidelijke uitspraken erover gedaan. Nu moeten er oplossingen komen. En die willen wij ook zo snel mogelijk dat die er gaan komen. En daar kunnen we nu een bijdrage aan leveren. En mochten er nieuwe verkiezingen komen, dan moet je maar afwachten of wij er weer bij zijn. Of we erover mee kunnen praten. Dus we doen liever mee dan dat we aan de zijlijn staan.
De boeren die waren weer in Den Haag, hè, deze week.
Ach, ga weg.
Woensdag. Woensdag
was het. Nou, wat moet je het zeggen? Woensdag was
woensdag
het. Ja,
was
nee.
Het.
Ja. De jongens van de Farmers Defence Force en het andere programma steeds aan de lijn. Boer Jeroen, die is er altijd aan de lijn.
Ah.
Ja, ja. Maar die waren er weer bij, hoor.
Ja, nee, en het is wel een... ik vind het wel leuk om te zien dat die stijl zo anders is van die boeren. Hoe ze dan daar de politici te kakken zetten.
Nou ja, dat zou ik roepen. Nu, kom. Excuus aanbieden. Nu.
Zo heb ik het helemaal niet gevoeld. Ik mocht ook op het podium
Geert
staan.
Geert Wilders werd een Prins Carnaval uitgescholden. En die was niet welkom. Die werd gewoon voor draaiende camera's werd hem de wacht aangezegd. En Maurits Martel stond er samen met Jacco Geurts van het CDA. Met z'n tweeën. Ja, die werden ook even...
Maar het CDA wordt ook niet serieus genomen door die boeren. Nee, voor democratie is het nu een beetje. Hè? Want volgens Thierry Baudet gaan er elke dag acht bedrijven failliet. Dat filmpje heeft hij inmiddels weer laten verwijderen. Heb ik begrepen.
Maar. Ja. Nee, maar we worden zeker serieus genomen door de boeren. Want anders waren we ook niet in de mogelijkheid gesteld om überhaupt nog op het podium te komen om daar het woordje te doen. Er waren twee partijen die zijn uitgenodigd. Er waren Forum voor Democratie en het CDA. En ze willen... Nou, dat was in ieder geval...
Heb jij het gevoel dat de boeren nog een beetje CDA-gezind zijn? Zoals ze op dit moment in de wedstrijd zitten?
Nee. Althans, ja en nee. Ja, zien... Ja, sorry.
Politiek, daar gaan we weer. Ja en nee.
Ja, en nou is gewoon een mening. Nou, ik heb het ook eerlijk verteld op de radio.
Ja, gewoon een mening. Democratie.
Nou, draai maar een plaatje.
Grenzen moeten dicht volgens
het is wel de klote. Het hele land is naar de klote.
Ze gaven het CDA...
Land is naar de klote, hoor ik nou. Ja,
ze gaven ze een ultimatum. Ze zeiden in feite van... Jullie zijn nog steeds de boerenpartij, onze partij. Maar jullie doen niet meer wat wij willen. En als dat niet verandert, als jullie dat niet als stekker eruit trekken, of in ieder geval voor ons kiezen, voor onze kant kiezen, dan stemmen we niet op de partij, het CDA. En sterker nog, dan richten we een eigen nieuwe partij op.
Dat werd dat
daar
ook
in Den Haag aangekondigd. Er komt een nieuwe boerenpartij. En in die zin zijn ze dus niet voor het CDA. Ze zoeken de, nou ja, hun oude moederpartij, zullen we zeggen, het CDA. Maar als de moeder ze afwijst, dan...
Maar versplintering zorgt er helemaal niet voor
mij
kracht.
Je hebt het goed verwoord, denk ik. En zo is het ook op dit moment. Dus we hebben nog wel heel wat sympathie weer terug te winnen. En daar draait het om. En daar gaan we weer de komende jaren een poging toe ondernemen. Dagelijks eigenlijk.
dagelijks.
Ja, vond niet zo geslaagd, want het lukte niet op die demonstratie.
Nou, ik stond daar heel relaxed op dat podium. Ik heb ook wat
ik heb de indruk dat je overal relaxed staat. Als je zo
mijn inbreng, ik heb geen boegeroep gehoord tijdens hetgeen wat ik heb gezegd. Er kwam zelfs nog applaus naar voren toen ik zei dat het natuurbeleid, dat het ook weer Natura 2000 beleid, dat ook ter discussie moest worden gesteld. En dat vind ik ook echt.
Ze waren, wel dapper, hè? Want Jacco Geurts, collega van Maurits van Martel, stond daar ook. Die begon Farmers Defence Force de les te lezen over de toon die ze aanslaan.
Ja.
Dat het allemaal niet kon.
En daar kwam behoorlijk wat reacties op.
Nou ja, volgens Tjeerd de Groot moeten ze toch helemaal niet meer aan tafel komen. Farmers Defence Force, toch? Van de D66.
Ja. Tjeerd de Groot inderdaad, die heeft een paar uitspraken gedaan waarvan ik ook nodige van zou willen zeggen.
Nou, zeg het dan maar, je bent
die
er
zegt hier, die zegt bijvoorbeeld dat de veestapel gehalveerd moet worden. Maar als je nou echt kijkt naar het stikstofprobleem, dan is de sector waar de oplossingen moet komen, dat is de melkveehouderij. Iedereen denkt het zit bij de varkens, het zit bij de kippen.
Ja.
Dus de sectoren waar de meeste dieren zijn, daar ligt niet de oplossing.
Oh.
En volgens de uitspraak van Tjeerd de Groot, hij denkt altijd dat daar de oplossing ligt. Maar tegendeel is waar. Het stikstofprobleem wordt voor 65% veroorzaakt door de melkveehouderij. En er is bijna geen hond die dat weet. En dat is juist zo jammer.
Dus een nieuwtje, begrijp ik.
Het is voor heel veel mensen een nieuwtje. Iedere keer als je dat tegen mensen zegt van, is dat zo? Is de melkveehouderij verantwoordelijk voor het grootste probleem? Dan zeg ik ja. En hoeveel koeien hebben, ik ben in 1983 zelf boer geworden. Hoeveel koeien hadden we toen? 2,5 miljoen koeien. Hoeveel koeien hebben we nu? Meer of minder? Stuk minder. Bijna een miljoen koeien minder. 1,6 miljoen koeien. Okay. Hoe is het met het stikstofprobleem gesteld? Toen zaten we zo hoog. En nu is dat met 64% heeft een reductie plaatsgevonden.
Zaten we toen veel hoger nog? Ja?
Veel hoger. Okay. 64% reductie. En niemand die dat wil horen, niemand die dat wil zien. En iedereen ook in de steden. Waarom heeft in Amsterdam stemt er geen hond op CDA? Ook omdat ze dingen niet weten. Die denken, we moeten inderdaad naar een halvering van de veestapel.
Ja, maar
ze weten, de achterliggende feiten zijn niet bekend. En dat is juist zo jammer. En dat, daarom heb ik ook dat podium gepakt, ook deze week, om nog eens een keer
te maken. Maar wat zou dan de oplossing nu zijn, op korte termijn?
De oplossing is dat we gewoon op de ingeslagen weg voort moeten gaan. En die agrarische sector heeft dus al voor 64% reductie gezorgd.
Ja.
Die heeft zelf de oplossingen aangedragen waar tot een verdere reductiedaling gekomen kan worden. Daar hebben ze 3 voorstellen voor gedaan. Die worden waarschijnlijk ook door het kabinet wel overgenomen. Dat is minder eiwit in het voer. Dat is meer bewijding voor de koeien. En dat is bewerking van de mest door beluchting of door watertoevoeging. Het is zo makkelijk als het maar kan. En we halen van alles uit.
Hoeveel
maar het is
procent kunnen we daarmee winnen dan, Maurits?
Daar kun je ook binnen 1 jaar kun je dat 20% terug zien.
20%?
Ja. Door, als je deze maatregelen morgen invoert, heb je 20% winst.
Nou, waarom doen we dat niet dan?
Ja, maar dat gaan we ook doen. Alleen er is tijd. En daarom zeg ik, zo'n uitspraak van D66 is zo frustrerend. Ook binnen de coalitie. Dan kom je niet tot een consensus. En dat levert alleen maar tijdverlies op. En je hoort het steeds weer opnieuw. Halvering veestapel. Je wordt er doodziek van.
Maar tegelijkertijd is sanering van de veestapel ook gewoon kabinetsbeleid. Het is dan geen halvering. Het is dan niet verplicht.
Kabinetsbeleid zegt ook van vrijwillig mogen boeren willen ze helpen om uitgekocht te worden. Maar er is geen enkele verplichting om te stoppen.
Ja, maar goed. Volgens mij is het verschil vooral dat D66 het een beetje hardop roept. En dat jullie het ook gewoon wel doen, maar het niet roepen.
Nou, ik zit hier en ik roep het. En bij deze. Dus,
ik begrijp ook dat die noodwet inmiddels een beetje veranderd is in de natuurbank. Las ik dat dan goed van de week bij Carlo Schouten?
Ja, er is weer een brief gekomen. En worden ook een aantal voorstellen gedaan. Ook meer over de natuurbank. Maar het is allemaal te ingewikkeld om nu naar voren te brengen. Want wat ik nu net zeg, dat weet ook bijna niemand. En dat verbaast me ook ten zeerste dat het bijna
Dus
ook niet overkomt. Ook in de politiek niet. Ook niet bij de mensen in het land. Hoe het precies zit. Het probleem zit echt bij de melkveehouderij. Daar kun je de grootste reductie laten plaatsvinden. En dat kan morgen gebeuren.
Zonder schade voor de boeren zelf?
Bijna zonder schade. Er moet wel enige hulp worden geboden. Maar
met uitkoop?
Geen uitkoop. Zoals ik al zei, die 3 methodes. Bewijding, minder eiwit in het voer. En die bewerking van de mest.
Met beluchting.
Beluchting of water toevoegen of additieven. Aan de mest.
Maar als die boodschap niet overgekomen is, Maurits, dat is toch heel raar? Dat als dit zo simpel ligt eigenlijk, dan moet het toch onmiddellijk.
Ja, maar dat zijn dan net 4 partijen, ook binnen onze coalitie, zijn er verschil van mening erover. En dan komen de geluiden zoals halvering veestapel, dat komen iedere dag in de krant. Maar dit verhaal komt, zie je nooit.
Nou ja, bij deze miljoenen luisteraars.
Ook een oproep aan de journalistiek om meer door te vragen hoe het nou echt zit.
Nou ja, bij deze hebben we dat gedaan. En dus als jij dat zo zegt met die 3 punten, dan onmiddellijk doorpakken lijkt mij ook. En dan die berekening.
We zitten met z'n 4 in de coalitie.
Nee, wacht even, 1 ding. Dat eigenlijk.
Ja, dat moet je toch allemaal willen, dit?
Eiwitarm voedsel.
Ja?
He, dat moderne nieuwe voedsel.
Ja. Dat is trouwens geen modern voedsel.
Dat wil de Farmers Defence Force eigenlijk liever ook niet. Want die willen het liever vasthouden aan het voedsel wat ze kennen. En ze willen, dat hebben ze letterlijk gezegd, geen geëxperimenteer met voedsel met onze dieren.
Minder eiwit in het voer.
En het tweede is die technische maatregelen om dus die uitstoot uit die stallen te reduceren.
Wat eten jouw koeien dan?
die werken misschien helemaal niet.
Die komen buiten en die eten gras en die eten mais en die eten en krachtvoer.
Ja. Ja. Oké, okay. En dat die tweede punt was?
Ja, die technische maatregelen waar iedereen zo van hoopt dat ze dan de stikstofuitstoot dat die stallen voorkomen. Daar zijn metingen van gedaan dat die eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo heel erg werken.
Ja, maar die noem ik nu ook niet op. Het zit vooral in zorg dat je bij het voer aanpassingen verricht. En dat is vooral door vermindering van eiwit. Dat kan heel goed. En door meer bewijding en door het bewerken van de mest. Beluchten of water toevoegen.
We gaan dit uitdragen wat dat betreft, Maurits.
Ja, heel goed.
Maar één ding begrijp niet. Je zegt, we zitten met vier partijen. Zitten
ik voel me een beetje missionaris.
Maar je zegt, we zitten met vier partijen in die coalitie. Maar als dit daadwerkelijk bewezen is, en dat zal bewezen zijn, dan zou je het hier niet roepen, anders sta je echt voor lul.
Ja.
Dan is het voor die andere drie partijen toch ook een appeltje of een kaasje.
Ja, we hebben vaak genoeg gehoord, de veestapel moet gehalveerd worden. En dan gaat de hele aandacht daarna uit. Terwijl de oplossing daar... geen enkele manier een oplossing is voor het probleem.
Die Tjeerd de Groot was toch voorzitter van de zuivelcoöperatie of zo? Die zal er ook wel het een en ander van moeten weten.
Hij heeft dit allemaal geïnitieerd, zeg ik altijd. En dat is erg jammer dat het zo gebeurd is.
Ja, maar daar snapte dus eigenlijk niks van.
Hij snapt het wel, maar hij heeft gewoon de verkeerde argumenten gebruikt. Hij zegt, we moeten naar een kringlooplandbouw toe. We moeten naar circulaire landbouw toe. Tot zover kon ik hem volgen. Maar toen zei hij in één keer, de veestapel moet gehalveerd worden. Dat kan een... uitvloeisel zijn van die maatregelen die je dan neemt. Maar dat kan nooit een doel op zich zijn.
CDA moet het duidelijk gaan uitdragen. Maar ja, Hugo de Jonge en ook Wopke zijn natuurlijk duidelijk bezig met hun eigen profilering. Die zijn niet echt bezig met het beleid natuurlijk op dit moment. Dat draait het veel meer om bij ze natuurlijk, toch? Wie wordt de leider straks? Wie gaat bij de verkiezingen het voortouw nemen?
Oh, we gaan nu een ander onderwerp aansnijden.
Nee, ik probeer even duidelijk te maken dat het heel raar is dat dit niet uitgedragen wordt. Dat niemand het weet.
Ik wist het niet.
Nee.
Dat is toch gek?
Veel mensen niet. Dan doet het CDA toch iets fout?
Nou ja, goed, wij zijn altijd bereid om iedere dag weer te leren. En als wij de boodschap nog beter voor het voetlicht kunnen brengen... dan schuiven we graag aan bij dit soort programma's of televisieprogramma's. Dan kunnen we misschien
Ik zou het wel leuk vinden. Ik moet zeggen, voor iemand met Duitse roots... je bent wel getapt, hoor. Dat is geen probleem. Het gaat echt lekker.
Ondanks de Duitse roots.
Nee, iemand met Duitse roots. Okay, getapt zijn. Ja, nee, maar dat is toch. Meestal zijn die wat ingetogen, maar je bent wel. Hè?
Ik ben in ieder geval strijdbaar om dit onderwerp in ieder geval tot een goed eind te brengen.
Ja, dat lijkt me ook. Even die cijfers. De Farmers for Defence Force. Die zeggen ook die cijfers kloppen niet van het RIVM. Sterker nog, die hebben een eigen rapport. Het lijkt opeens heel iets anders te zijn, die uitstoot.
Gisteren was er een presentatie van het Mestdagfonds. Ja. Nou ja, het is nog te nieuw en te vers. Ik was er niet bij aanwezig gisteren bij die presentatie ervan. Ik heb er wel genoeg over gelezen. Ook in de, zeg maar, op social media.
Maar je staat er open. Tjeerd de Groot zei tegen mij...
Tuurlijk, zei er voor open.
Wij van WC, het adviseren WC, en die gelooft er helemaal niets van, zei hij.
Ja, kan hij wel zeggen, maar als het gaat over glyfosaat... dan gelooft hij het CTGB niet. En dat is ook een erkend instituut. Dus daar kan ik hem ook wel eens even op pareren. Ik bedoel, als Kamerlid moet je altijd kritisch zijn... op de cijfers die je binnenkrijgt. Tuurlijk heb je de bureaus in het leven geroepen... die voor wetenschappelijke onderbouwing moeten zorgen.
Serieus genomen, mag ik aannemen.
Serieus, ja. Neem ook volledig serieus. Maar neemt niet weg dat als je andere geluiden binnenkrijgt, andere signalen binnenkrijgt, dat je daar ook de kritische vraag over moet stellen. Ja, dat is de basis van ons werk als volksvertegenwoordiger.
Dat je wel even doorvraagt. Die cijfers niet zouden kloppen, Maurits.
Zou het te gek voor woorden zijn als je het RIVM-rapport 1-op-1 zonder één vraag te stellen overneemt? Dan ga je wilt een onderbouwing hebben en die moeten ze geven. En ook dat rapport wat gisteren gepresenteerd is, moet ook onderbouwd worden. En daar komt ook een technische briefing voor in de Kamer. Dus de Kamerleden gaan daar heus wel mee aan de slag. En als blijkt dat dit tweede onderzoek, zeg maar, wat gisteren gepresenteerd is, niet gebaseerd is op goede wetenschappelijke onderbouwing, ja, dan moet je dat terzijde leggen en moet je er niks mee doen.
Nou, de cijfers kloppen wel, maar ze meten verschillende dingen.
Ja, en bovendien...
De RIVM kijkt eigenlijk alleen maar naar die gebieden waar de stikstof een probleem is in de natuur. Ja. En dat Mestdagfonds kijkt naar alles.
Maar wat wel
is dat wel helemaal eerlijk dan? Als je dan niet alleen. Je moet toch alleen kijken naar daar waar het een probleem is.
Ja, nee, inderdaad. Maar waar het wel om gaat, dit zijn relatieve cijfers. En ik kijk altijd naar de absolute cijfers. Daarom kwam ik net al te zeggen van dat die landbouw dus 64%
dat vind ik
reductie.
Echt heel veel.
En beide rapporten zijn het wat dat betreft volledig met elkaar eens. Nu is de enige discussie die ontstaat over het relatieve aandeel. Is de landbouw nou voor 46% verantwoordelijk of is het slechts voor 25% verantwoordelijk? Maar die absolute getallen van 330 kiloton naar 110 kiloton, daar zijn beide bureaus het over eens. En dat moet je natuurlijk toch wel als maatgevend beschouwen, dat we op de goede weg zijn en dat een verdere daling in het verschiet ligt.
Maar Maurits, tot aan de verkiezingen, gaat er nog een effectief stikstofbeleid komen dat de boeren wat tevreden zijn, de bouwers weer een beetje tevreden zullen zijn? Gaan wij dat nog meemaken voor de volgende verkiezing?
Zeker. En dan volgend jaar dan praten we over heel andere onderwerpen weer waarschijnlijk.
Ik hoop het. Nee, maar je klinkt heel hoopvol.
Ja, zeker. Ik ben ook hoopvol, want het is niet eens zo heel moeilijk allemaal.
Nee, als je het zo uitlegt, helemaal niet. Als je 20% zo alweer kan winnen, dan heb je het heel snel te pakken natuurlijk allemaal.
Dus,
maar ik bedoel, dat is politiek.
Ik zei dat we meer boerenverstand in de Kamer moest komen. Ik probeer dat een beetje voor op tafel te leggen.
Oh ja,
en als dat lukt, is het mooi meegenomen. En het is ook goed onderbouwd, denk ik.
Maar wanneer krijgen we de zaak een beetje op gang dan weer? Wanneer worden dit soort maatregelen dan genomen? Waar praat je over? Welke termijn?
gedurende de zomer. Maanden? Dit jaar is het geregeld.
Dit jaar is het geregeld.
Dus volgend jaar worden genoteerd. Volgend jaar praten we hier niet meer over. Dan hebben we andere onderwerpen.
Boeren zijn niet boos meer.
Volgend jaar praten we over wie gaat de verkiezingen winnen en wie wordt de nieuwe premier.
Ja, nou, ik zie. Heb je zelf die ambitie eigenlijk niet eigenlijk om partijleider te worden of fractievoorzitter?
Nou, ik. Ja, waarom eigenlijk niet, hè?
Ja, dat zit ik ook af te vragen. Nee, maar zou dat niet wat voor je zijn? Want ik bedoel, ik heb je nog nooit eerder op. Ik vind je een leuke gozer.
Ja, dank je, maar dat gaan we niet doen, denk ik. Nee.
Nee?
Die koeien moet nog wel gemolken worden op het zondagmorgen. Hè? Daar heb ik dan geen tijd meer voor.
Het land roept, Maurits.
Ja, dat is waar.
Ja, dus, dat roept zeker.
Ja. Nou goed, als ik jouw steun heb gewonnen, dan begin ik er toch wel ernstig aan.
Zo is het ooit bij mij. Zo was het ooit bij mij. Sybrand ook begonnen. Toen ben ik ook. Ben jij inmiddels om, Danny?
Nou ja, dat zeg ik veel woorden, weinig daden. Dus ik hoop
weinig
dat nu,
daden?
Nee, die daden. Dat zeg ik, je hebt het nu bevestigd. Dus inderdaad, volgend jaar wil ik dat alles opgelost is. Ja. Ja, toch?
Dus als we hier volgend jaar samen aan tafel zitten...
Dan ga ik CDA stemmen.
Oké, okay, dat is duidelijk. Dat maar, is goed,
daarom,
goed geluid.
Niet lullen, maar poetsen, zeggen ze bij
ja, nou ja, geen woorden met daden. Feyenoord, daar zit hij. Tweede dit jaar, worden ze tweede?
Feyenoord wordt tweede. Dat is even... Ja, kijk, Ajax is een beetje een crisis, hè. Dus als ze die Getafe vorm ook doorzetten in de competitie... dan komt Feyenoord nog weer aardig in de buurt van Ajax. Denk je niet dit jaar nog?
Dan ga je veel woorden of veel woorden.
Ga ik nu een beetje te ver?
Ja, dit is wel heel erg.
Nou sla je weer door.
Nee. Ja, hij werd nu een beetje overmoedig. Ja,
nee,
maar goed dat je er was, Maurits. Maurits van Martels, CDA-Kamerlid. Die zegt geen woorden, maar daden. Dat gaat gebeuren voor volgend jaar. Geen probleem meer met de boeren.
Dat staat genoteerd in de agenda.
Iedereen is blij. Jou ook bedankt, Laurens.
Ik geloof er niks van.
Jij gelooft er niks van?
Nee.
Wij geloven niks van.
Het komt hooguit, verwacht ik, een soort oplossing die een oplossing lijkt te zijn. Maar waarvan we na de verkiezingen toch weer moeten concluderen dat het toch weer tegenvalt.
Zo.
Het lijkt wel politiek.
Politiek.
Jij wilt graag werk blijven houden, denk ik. Maar ik verzeker je, we zorgen voor andere onderwerpen die waardoor jij ook bezig kunt blijven.
Okay. Goeie teksten dit. Bedankt, Maurits. Tot de volgende keer.
Dank jullie wel.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ja, Sjoerd Dilder is niet meer, maar zijn biografie gelukkig wel. En schrijver Anton Slotboom, hij vertelt er zo meteen alles over. En we vragen natuurlijk ook Amsterdammer Danny de Munk wat hij vindt van Rotterdammer Sjoerd Dilder. Wat is nou het eerste wat bij jou opkomt eigenlijk, Danny, als je naar Sjoerd Dilder hoort?
Ja, en naar Sjoerd Dilder had ik bij Pauw gekeken. En waarom ik van Sjoerd hou, het is een markant figuur. Hij heeft een eigen... Ja, was, inderdaad. Ja. Hij is Rotterdam. En ik hield van die man juist omdat hij zo eigenzinnig was. En op zichzelf, dat bedoel ik ook mee, een eigen identiteit. Geen saaie muts.
Nee, dat was hij zeker niet, Anton Slotboom. Nee, saaie muts.
Ervan, ja. Tot in het laatste weekend was hij volop bezig. Hij is natuurlijk 75 geworden, maar eigenlijk 150. Hè?
Ja, zoals hij geleefd heeft, mooie, dat is niet te geloven.
Mooie man, genadeloos. Ja.
Maar wat gebeurde er in die laatste dagen nou precies met hem dan?
Nou, hij had een optredentje in het laatste weekend voor zijn dood. Ergens buiten, bij een winkelcentrumpje in een Rotterdamse buitenwijk, het Lage Land. Mm-hmm. En dat was een dag waarop het stormde. Nou, dat gebeurt vaker de laatste tijd. Maar die dag was het heel erg. En hij ging, zoals altijd, in dat mooie pak op dat buitenpodiumpje staan. En dat is waarschijnlijk toch geen goed idee geweest. Want hij voelde zich al snel niet lekker.
Een soort longontsteking of iets dergelijks.
Ja, waarschijnlijk. En dat optreden is niet afgemaakt. Ook omdat er maar 6 mensen stonden te kijken die er ook nog eens doorheen stonden te praten. Mm. Dus het was een beetje een raar, roemloos afscheid van het podium. Ja, de dingen daarna heeft hij afgezegd. En hij is eigenlijk snel daarna gestorven. Maar wel muziek luisterend en tv kijkend. En ook wel, gek genoeg, in vrede.
Maar was dat optreden dan symbolisch voor het feit dat hij zich nergens te groot voelde? Of vanwege het feit dat het een beetje op was met populariteit?
Nee, dat eerste. Want hij had natuurlijk de doelen helemaal gevuld met zijn verjaardagsfeest. Hij was 75 geworden. En er zaten 1600 man die allemaal een kaartje hadden betaald. Was goed voor de BV Dilder, grapte die nog. Dus dat was eigenlijk heel mooi.
Ja.
Kijk, Wilders populariteit was juist weer toegenomen rond die verjaardag. Hij zat inderdaad bij Jeroen Pauw. Nou, dat was goed gegaan. En hij zat in een goede flow. Hij was verhuisd. Lekker veel geld verdiend op de huizenmarkt. Dus het ging eigenlijk allemaal wel lekker.
Ja, lekker zaken gedaan.
Ja, kijk, en de zin van het leven ben je zelf. Zo heet dat boek ook. En dat was echt de geest van Jules. Dus die ging daar optreden. En als hij dan aankwam en er stonden 12 mensen. Ja, daar trok hij zich dus helemaal niets van aan. Hè. Je speelt voor jezelf. En of je het nou leuk vindt daar of niet. Ja, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
Nee.
Maar ik vind het oprecht jammer dat ik hem nooit heb ontmoet. Had ik echt wel gewild. Absoluut.
Ja, dat is wel spannend hoor. Je kon hem op een paar manieren treffen. Je kon hem heel vrolijk treffen, maar ook... hij kon ook zo naar je kijken en hup, er vandoor gaan.
Ja, ja. Nee, maar juist, kijk, zo'n vriend...
Hoe deed hij bij jou dan?
Ja? Wij zijn allebei Spartanen, dus wij konden het meestal heel goed vinden.
Okay.
Ja.
Wat wou je zeggen dan?
Nee, Herman Brood bijvoorbeeld is wel iemand die ik ooit heb ontmoet. Tijdens Topop, toen was ik 14. Was ook zo'n markant figuur. Ja, ik hou ervan juist omdat het gewoon ongelijk projectiel is. Heerlijk.
Ja, ze hebben natuurlijk veel met elkaar gedaan ook, grotendeel. Ja. Die moesten elkaar ontmoeten. Ja. En dat gebeurde natuurlijk ook.
Ja. Nou, helemaal in het begin van mijn carrière heb ik hem een keer mogen volgen. Maar ook achter het podium met als voorwaarde dat ik geen melding maak van alles wat er achter het podium plaatsvond. Ja, dat was wel goed ook, kan ik je vertellen.
Dat lijkt me wel. Je mag het nu zeggen hoor.
Ja, nee, maar wat er naar binnen ging, dat was werkelijk niet te geloven zeggen. Dat kan, hè. Goed, Emmanuel Gievers kan het blijkbaar ook. Die had het ook allemaal voor zichzelf, weet je wel. Dus in dat opzicht schijnt het niet eens zo bijzonder te zijn. Maar ik zat er wel naar te kijken. Ik denk zo, dat het allemaal zomaar naar binnen gaat. Hey, ongelooflijk.
Ja. Heb je wel iets bijzonders gezien? Want hij liet het eigenlijk niet aan de buitenwereld.
Nee, ik was beginnend verslaggever bij Oog Radio, waar we het net al over hadden. En toen zei hij, maar dan moet je daar geen melding van maken. En achter, hoe heette die dikke manager ook weer van hem, die hij toen had?
Ik denk René Vollendgoed.
Ja, dat was het inderdaad. Ja.
Markante man uit Leiden.
Dat is ook een geweldige gozer.
Ja, dat was Pepje en Kokkie bijna natuurlijk.
Ja, dat was echt een feest. Ja. Die dingen ook, deed ook dingen samen op het podium toen inderdaad.
Ja,
klopt.
Tuurlijk, dat was echt geweldig. Die altijd op zijn kop kreeg.
Jij zou dus een biografie schrijven. Je had het manuscript echt net ingeleverd.
Ja.
En toen overleed hij. Wat moet je dan?
Ja,
moest je opeens als een gek weer allerlei dingen naartoe gaan aanpassen?
Ik zat natuurlijk aan een tafel als dit. En ik ben er eigenlijk op gaan hameren. En op gaan slaan. Van wat gebeurt me nu natuurlijk. En toen dacht ik vrij snel. Nou, dat boek was een eerbetoon aan een compromisloos leven. En ik ga dat herschrijven en nog mooier maken.
Ja, dat las ik hier ook. Hè? Dat je zei, dit ging aanvankelijk over de wortels van Deelder. Over de veelzijdigheid van zijn latere succes. Over zijn prachtige oeuvre. Het was bedoeld als kroon.
Ja.
En eigenlijk zou het nog in de zin nog veel langer door moeten gaan. Maar toen heb je nog moeten bijwerken ook allemaal.
Ja, zeker. Ook omdat ik ontdekte in die dagen daarna dat Jules heel erg geliefd was. Niet alleen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam. En daar verscheen hier bijvoorbeeld een muurschildering. Dat was waanzinnig. Vonden wij heel mooi. Maar ook in België was hij heel populair. En ik ben eigenlijk gewoon gaan meeschrijven. Want mensen reageerden heel ontroerd, emotioneel. En ze begonnen ook allemaal dingen te citeren. En hij heeft heel veel geschreven. Dus... Ja, hij bleek veel invloedrijker dan ik dacht. En ook veel belangrijker dan ik dacht. En dan heb je, als biograaf...
En ik weet nog, bij Pauw was zijn dochter erbij. Was zijn manager, toch? Heb je die ook nog geïnterviewd?
Ik ben natuurlijk een rondje gaan maken. Daarvoor al, dat is het gekke. Tot in een paar dagen voor zijn... Ja, voor zijn verjaardag en eigenlijk ook nog voor zijn dood... zat ik gewoon met mensen te praten over hem. En er was niemand die ook maar vaag het idee had... dat Jules onderuit zou gaan. En dat maakt het toch behoorlijk wrang, want hij was echt nog niet klaar.
Maar kreeg je dan altijd hetzelfde verhaal te horen? Of zaten er opeens ook andere verhalen tussen? Of was het altijd hetzelfde typering van de persoon in de kunstenaar?
Nee, zeker niet. Nee, kijk, als jij gaat praten over het begin van Jules... ontdek je dat Jules eigenlijk een verlegen man was. Je gelooft het niet. Maar
is hij echt verlegen?
Hij was echt verlegen en hij heeft... toen hij een bijbaantje had bij Van Gent en Loos... de drugs ontdekt. Er kwam een collega.
Van Gent en Loos ontdekt?
Ja, er kwam een collega uit België terug... met een klein een doosje met platte witte pilletjes. En Jules nam even die pilletjes. En wat bleek nou? Van Gent en Loos, dat was natuurlijk sjouwen.
Ja,
dat ging die dag waanzinnig goed, dat sjouwen. En aan het einde van die dag wist hij, dit is het.
Dit is het helemaal,
dan,
of niet?
Ja,
zeker. Ja. Ja. Dat Herman Bruid ook veel gebruikt, toch?
Heeft het goed gedaan bij hem. Daar kun je dus fluitend op doorgaan. En dat is dan het begin van die carrière met drugs... die hij overigens altijd gebruikt heeft als medicijn. Hij zei ook, ik wil niemand toe aanzetten, maar mij bevalt het.
Ben je ook elke dag naar Miet, of niet?
Ja, vaak. Echt elke vaker, dag? Ja, zeker.
Wow. Ja. Nou ja, toevallig zat ik laatst een documentaire te kijken. En vanaf 1934 heeft Adolf Hitler, die had een lijfarts, elke dag cocaïne en heroïne gebruikt. Die kreeg het ook als medicijn voorgeschreven elke dag. Ja.
Wow, dus ongelooflijk,
het is wel hoe je het naar iemand brengt natuurlijk. Ja. Maar waren er ook mensen die moeite met hem hadden, hekel aan hem hadden? Of kwam je die niet tegen?
Nee, niet zo fanatiek. Nee, kijk, Jules is ontzettend geliefd, maar wel ongrijpbaar. Dus er zijn in Rotterdam vast hier ook heel veel jonge dichters... die hallo tegen hem zeiden, waarop hij zo keek... en wereldvreemd weer doorliep. Ja, ja. Dus dat gebeurde ook vaak. Maar de essentie van Jules is dat een lieve man was die geen grenzen kende. En zichzelf pushte tot ja, het uiterste.
Had
hij
spijt van dingen?
Nee, helemaal niet.
Nergens van?
150 jaar geleefd in die 75 jaar.
Maar ook niemand pijn gedaan met zijn levensstijl naast hem?
Volgens mij niet. Kinderen, volgens mij, het tegendeel, heeft hij ons heel veel opgeleverd. En heeft hij wel gekozen voor de kunst. En dat maakt ja, je soms een beetje egoïstisch natuurlijk. Maar dat heeft de wereld wat opgeleverd. En ik weet dat de familie daar vrede mee heeft. En wij Rotterdammers trouwens ook.
Maar je moest het manuscript inleveren en toen ging je dood. Hoeveel heeft hij er zelf van gelezen? Of had hij nog niks gelezen?
Nee, hij heeft het schouderophalend onthaald. Want hij wilde nooit terugblikken, hij wilde vooruit.
Vooruit dus, kijken, ja, ja.
Jules deed niet aan biografie.
Hij heeft niks van gelezen.
Hij weet van
Jan Boskamp ook, die heeft ook nooit die boeken nog nooit gelezen, weet je wel. Dat, ja. Toch wel, dat is een beetje dat in Rotterdam is. Ja. Ik denk, ja, krijg maar de kleren, wat maakt mij al uit.
Ja. Het is maar een boekje.
Ja. Is het je masterpiece? Want je doet heel veel dingen, jij. Hè? Dus,
ja, het is, ik denk het wel. Ja. Ja, ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar. Joh. Er zit zoveel in dat leven. Je moet je voorstellen, hij heeft ooit een band begonnen in de jaren 60. En daar wilde hij pop met opera mengen. Nou, dat ging verkeerd, omdat bij Radio Veronica iemand een sticker op de wc plakte. Ja. En ze zo boos werden en zeiden, we draaien jullie niet. Dus die band van Jules, die ging kapot. En 2 jaar later begon de band Queen met hetzelfde recept, pop met opera.
Zo,
dat is Jules.
Ja. Zie je, jongen, dat is ongelooflijk.
Ja, dat leven is nog veel rijker dan we eigenlijk denken. Ja.
En toch had hij nooit ergens spijt van. Spijt kende hij niet.
Nee, maar waarom? Dus of, ja, de emotie die je eigenlijk uit moet schakelen.
Ja, het leven is toch één soep, toch?
Toch?
Ja, toch. Kijk, het is ons niet allemaal gegeven om zo te kunnen leven eigenlijk.
Nee, en dit boek leert je ook echt. Hou je koers. Hè? De zin van het leven ben jezelf. Jules, laat je niet te veel afleiden. Ja,
dus Danny, laat je niet leiden door Duitse producers. Die opeens roepen dat je het helemaal anders aan moet pakken. En zo, ja, nee, maar... Hè?
Nee.
Maar wees jezelf, Danny.
Ja, ik ben onder mezelf, gek. Goedendag allemaal. Maar ja, dat is het ook. We gaan niet over mij praten. We gaan het over Jules delen.
Nee, Anton Slotboom. Ja, maar de zin van het leven ben jezelf.
Je moet daar toch achteraan, toch?
Het is ook zo.
Niet perfect te gaan, maar als je
nooit perfect. Dat maakt juist interessant.
Ja, dat was de Jules natuurlijk ook niet. Ja. Jules is bijvoorbeeld heel vaak afgekraakt door echte recensenten. Die moesten er niks van hebben.
Ja.
En dat heeft hem heel veel zeer gedaan. Van, waarom nemen ze me niet serieus?
Ja. Dus sukkels die op een zolderkamertje zelf niks kunnen bereiken. Een beetje zitten te schrijven. Dat soort types.
Ja, hij kwam natuurlijk op tv. Hè. Hij heeft heel veel reclames gemaakt die het heel goed deden. Gassen Jaap bijvoorbeeld. Ja. Ken je dat nog? Gassen Jaap, dat zei hij dan tegen Basic Air, zo'n piloot. En de Duivens. Of nou ja, even dat soort andere reclames. Veel meer
ook,
van
ook
dat
met dat zwart met die... Met die
ja, natuurlijk. Kijk, ik weet niet of ik het allemaal mag noemen hier.
Dat was
wat zwart is, moet zwart blijven. Ja. Dat is ook zo'n typische reclame. Ja. Maar dat maakte dus dat hij minder serieus werd genomen door...
Ja, weet je wat je krijgt, Anton? Je raakt niet uitgeluld over die gozer, dus je moet gewoon het boek gaan lezen.
Ja, absoluut.
De zin van het leven ben jezelf, het compromisloze bestaan van Jules Deelder.
Zo is het.
Dankjewel.
Prachtig. Mooi.
Super. Helemaal goed.
Dankjewel.
We zaten nog even een anekdote zaten op te halen met Jules Deelder. We hadden op een gegeven moment... Bij Sparta heb je dan een speciaal diner voor alle leden daar, zeg maar.
Ja.
Daar kwamen wij met een uitzending van toen nog Voetbal Inside.
Ja.
En dat duurde het Jules wat te lang. Dus stond hij op. Kan dat gezeik nou niet een keer afgelopen zijn?
Ik was er klaar mee.
Ja, hij was echt helemaal klaar mee. Ja. Geweldig allemaal als je er zo over nadenkt. Ja.
Zonde. Dat hij
even recapitulerend. Ja. Dus we hebben die Duitse producer, die heeft gezegd focussen. Het levenslied wordt hem nu. Acteren. Gaan er nog andere dingen waarvan je zegt van die gaan er binnen afzienbare tijd gebeuren?
Nee, het komt erop neer. Eigenlijk, en dat is wel een beetje waar, Wilfred. Ik begon natuurlijk als kind. En als kind, dan is er nog geen handleiding, moet ik zeggen, hoe je carrière gaat verlopen.
Nee, je had ook geen manager. Kijk, nee. Jan Smit had Jaap Buijs, geweldige manager.
Nou, en dat hadden mijn ouders. Wij zijn natuurlijk van 3 ogen achter. De staatsliederbuurt Oud-West. Word je in diepe gegooid en dan moet je ontwikkelen. Nou, op een gegeven moment kwam musical, heb ik dan gedaan. Dan word je ouder. Ik kom inderdaad die Duitse producent tegen. En die heeft meer gezegd van, je bent een beetje van alles, een jukebox. En dat is de keuze. Toen dacht ik, nou, heb je wel gelijk, maar dat had ik zelf al ondervonden.
Ja.
Dus het is niet zo dat ik die Duitse nodig had, Noris in dit geval, om te zeggen van, je gaat het levenslied doen. Dus het is nu alleen zo, daar ligt mijn hart.
Maar
ik heb die la opengetrokken.
Kijk, hij heeft dus nooit spijt gehad, Jules Deelder.
Nee.
Jij kon op een gegeven moment een contract tekenen bij Melvin Producties van André Hazes.
Grappig, ja, goed.
André Hazes.
Ja.
Toen zei je moeder, nee, doen we niet.
Nee, het komt omdat ik... Ja, dat klinkt, ik ga dat ook nooit... Ja, ik was zo populair in die tijd met Siske. En ik kreeg natuurlijk gouden bergen, werd er beloofd. En toen stond Tim Griek met André Haas inderdaad op een brug bij Purmerend. Ja. Of in Purmerend. En dan krijg je een contract. Ja, en dan had mijn moeder... En dat snap ik. Kijk, nu achteraf ben je 50, denk ik. Maar een leuke duettenalbum had makkelijk gekund.
Ja, met André.
Ja, dat is nu achteraf. Ja. Dat is achteraf. En ik heb er ook geen spijt van. We hebben wel toen, nou kom weer thuis op YouTube staan. gaat het. Maar toen destijds dacht mijn moeder, ja, wacht even. We houden het allemaal buiten de deur. Er kwamen natuurlijk zoveel kapers op de kust die allemaal van mij een graantje wilden meepikken.
Maar het was wel André Haas, dus het was niet een andere...
Nee, maar goed.
Lulletje Lampekatoen.
Nee, absoluut. Met respect. Maar er waren in die tijd, jongen, echt geloof me, er kwamen zoveel aanbiedingen met mij. Zoals Raak, weet ook niemand. Raak.
Raak?
Ja, Raak. Dat frisdrank.
Frisdrank. Met die dikke grote doppen.
Ja.
Die oranje dikke doppen. Die,
weet ook niemand, hè. Kreeg ik serieus.
Ja?
Mocht ik dat doen. En dat was volgens mij de vader nog van Klaas Bruinsma.
Echt waar?
Ja. En toen werden wij benaderd voor de reclame. En toen dacht mijn moeder ook, dat gaan we ook niet doen. Toen is er ooit een nep Siske de Rat, dus een ander onbekend jongetje, heeft toen Siske gedaan.
Maar dat werd toch ook goed voor betaald, neem ik aan? Je ouders zullen het ook wel hebben gedacht.
Ja, maar
van...
mijn vader en moeder waren echt daarin heel beschermend. En dat is ook wel goed geweest, jongen. Anders, dat merk je wel af en toe. Als dat allemaal zo hard gaat en je hebt geen begeleiding, kan het ook helemaal fout gaan.
Ja. Het is tussen je ouders en jou ook even fout gaan, maar dat is wel helemaal goed, hè?
Nee, dat is wel helemaal goed. We hebben gisteren met elkaar gegeten. Dus nee, gelukkig wel, gelukkig wel.
Ja, daar wilde je ook nooit precies zeggen wat er aan de hand was.
Nee, dat hoort bij het leven. Pieken en dalen. En dat zeg ik, kijk, je kan tegen mij zeggen, dat doe je niet hoor. Maar je zegt er nooit wat over. Ik vind juist dat tegenwoordig ligt alles op straat.
Ja.
En ik zei het je net al, ik wil beoordeeld worden om mijn kunnen en niet om privé dingen. Snap je wat ik bedoel? Als ik...
Nou ja, en er is veel gebeurd. Want als ik wel die verhalen lees die je ook mee hebt gemaakt. Ik bedoel, toen je weer terug op school kwam, waren je klasgenoten niet altijd even makkelijk voor je. Er waren jongens bij, die hebben je zelfs gewoon op allerlei manieren in een heel kwaad daglicht gesteld. Ja. Waardoor je ontzettend veel problemen hebt gekregen.
Nou ja, pubertijd. En ik was een verlaten puber. Ik was 16, 17. Toen ging ik, klinkt heel stom, maar dan kreeg ik borsthaar. En ik kreeg een ene krullen.
Er zijn meer jongens die last van hebben, hoor.
Ja, ja. Maar dat kan ook op jongere leeftijd gebeuren. Als ik naar mijn zoon kijk, is er een boom van een gozer. En die is juist weer vroeg. Nee, maar toen kwam ik dus van de lagere school ging naar de basisschool, de MAVO. Nou, we gingen verhuizen naar Purmerend. Want in staatsliedenbuurt kwam je echt met heroïne spuiten thuis. Dus mijn vader en moeder, ik was echt een haantje de voorste. Niet voor niks, Siske de Rat. We gaan naar Purmerend verhuizen. Veilige omgeving. Nou, dat werkte gewoon niet. Dus ik ging weer terug. Nou, toen was het inderdaad dat ik thuis kwam. Dat we vader en moeder telefoon kregen. Van laat hem naar school komen, want we gaan hem doodsteken.
Ja.
Dat soort dingen, dat heb ik nooit. Ja, nu word je ouder, dan kun je, denk je, nou... Af en toe vertel ik nog wel eens dit soort dingen. Maar dat is vrij heftig. En dat komt omdat je zo lang mee daar en ook zo jong bent begonnen.
Ja, nee, je hebt wel gesproken. Jan Smit en jij bij allebei lastig hebben gehad van achtervolgingswaanzin. Ja. Omdat er zoveel gebeurde om je
heen. Ja, maar dat is ook... En het raar is, hè. Ik heb bij Danny Muller, de zoon van Benny Muller, heb ik mee in de klas gezeten. Die had hetzelfde probleem. Die voetbalde bij Ajax. En jongens op die leeftijd, wat ik nu ook wel snap. Ja, die zijn op een gezonde manier, ook wel ziekelijk eigenlijk, over doodsteken en dat soort dingen. Dat snapt je. Maar ik snap die jaloezie, omdat al die meiden in die tijd, 16, 17, ja, die lopen dan achter Danny. Nou, Danny Muller in dit geval.
Ja.
Liepen ze ook achter hem. Maar die vonden hem niet leuk. En die vonden mij ook niet leuk. Maar ja, ik snap, als je puber bent, ja, dan kan ik dat een klein beetje begrijpen.
Lopen ze nog steeds achter je aan, de meiden?
Nee, nu niet meer.
Nee?
Nu is het een zonnebloem.
Ja, het is voorbij?
Nee, joh, dat is voorbij. Af en toe heb ik dan wel eens met optredens, denk ik, dat vrouwen zich zo kunnen laten gaan. En dat vertel ik ook aan Jenny. Hm. Dat ik weer heb meegemaakt. Ik maak best wel hele rare dingen mee, kan ik je vertellen.
Kun je één ding vertellen nog? We zijn door de tijd heen, maar ja.
Dat hebben we nog, of niet?
Eentje, één korte anekdote. Nee, mag echt niet. Wat zonde. Nee,
okay, nou, jammer.
Dat willen de mensen graag nog een keer horen. Okay. Maar het levenslied gaat het nu worden.
Ja, absoluut. Voor de komende jaren. Zeer zeker.
Zou ik zeggen, het beste is nog aan het komen, volgens mij. Als ik
dat vind ik mooi gezegd, Wilfred. Ja,
goed dat je er was. Ik vond het leuk.
Oké, kerel. Wederzijds.
Ja. En tot snel.
Ik vind ook echt, man, wat ik observeer, je bent echt een vakmannetje.
Nou, dankjewel.
Echt serieus.
Leuk
goed.
Te horen.
Ja,
ik doe
het is
best.
Ook zo.
Oké. Okay. Nou, tot snel dan weer. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Ik weet nog niet wie er dan aan de tafel is. Oh, Wilmoet Seidsma. Dat is ook een vakvrouw trouwens. Die zag ik gisteren weer zitten. Dat is een toppertje, hoor. Op één hoedse. Kidder?
Ja, tuurlijk. Van op één, ja.
Ja, die is echt heel goed. Tot volgende week.
Voorzitter, Zeeland is in beroering. En terecht.
De herfst was rauw en guur met een vreselijk stinkende wind die vanuit links over ons land waarde.
We zijn altijd goed voorbereid op dit soort dingen. Dat heeft u de vorige keer ook gezien.
Dat kan heel goed op Almere Pampus.
Eén oplossing daarvoor zijn nieuwe computers die veel sneller kunnen rekenen.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet.
Dat kan heel goed op Almere Pampus.
Ze reageren hiermee duidelijk op de trend die de broodfondsen wel hebben gezet.
En wij vinden dat het de taak is van de professional, de politie, het OM.
Omdat er nu nog steeds brievenbusfirma's zijn in Oost-Europa.
Ik denk dat Blokker in België de afgelopen jaren gewoon de strijd verloren heeft van onder andere Kerstin en van Kaas. zaak.
Er komt nogal veel op mensen af. Die energietransitie die is complex.
Dus dat vraagt ook wel een andere balans.
Het gaat er natuurlijk vooral om de hoog risicoberoepen, dat lijkt me duidelijk.
Dit is natuurlijk wel gewoon belastinggeld waar het over gaat.
We hebben het hier over het opzij zetten van de privacywet.
Het geduld is op in de Tweede Kamer.
Tegenwoordig heb je voor €250 eigenlijk al een hele goede telefoon.
Ja, dat noemen ze returnless refunds.
En wat we eigenlijk zeggen, we willen weer 1% plus die korting.
Dit is echt een politiek signaal, dit is een dikke onvoldoende. En hier moet zeker dus weer lering uitbetaald worden.
Ik ga eerst gewoon eens even goed kijken naar hoe de Kamer stemt.
Ik constateer dat minister Hoekstra het afgelopen jaar niets heeft bereikt hiermee.
But I'm convinced that it's possible to make progress in the next hours or in the next days.
Harder. Eigenlijk gaat het dus gewoon weer over de VAR.
Dus we zullen echt veel meer moeten doen dan dat we nu doen.
Maar soms is jullie taalgebruik ongepast. Dat doet afbreuk aan de zaak waarvoor we staan.
We moeten daar gewoon de knoop doorhakken, want stikstof wordt natuurlijk niet door woningen uitgestoten.
Maar het is lastig, weet je? Het is lastig.
Een totale oplossing. Oplossing.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.